Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
We gaan het even over glas. En nee, dat is niet weer een rant van mij over mijn glasvezel. Jammer. Ik zei niks.
Anyway. Heel grappig dat het ieders favoriete onderwerp is, behalve die van jou.
Hoe zou dat nou komen? Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik aan tafel met Arnoud Hokke.
Hoi.
Met Jurien Ubachs.
Hallo.
En met Daan van Monjou.
Hallo.
Gezellig dat jullie er zijn. We gaan het hebben over...
Hallo allemaal. Goed.
We gaan het hebben over...
Fijn dat jullie er zijn.
Ja, is toch gewoon fijn?
Ik moest eraan denken.
Ja, nee, ik ook.
We gaan het hebben over glas. En nee, dat is niet weer een rant van mij over mijn glasvezel. Jammer.
Ik zei niks.
Maar je keek op een bepaalde manier.
Dat hebben de mensen helemaal niet gemerkt. Het is een audiomedium.
Er kijken duizenden mensen via YouTube.
Leave Britney alone.
Anyway.
Heel grappig dat het ieders favoriete onderwerp is, behalve die van jou.
Hoe zou dat nou komen? We gaan het hebben over glas, want Daan, jij hebt een tof verhaal geschreven op basis van een interview wat jij hebt gehad met de researchafdeling van Microsoft over Project Silica.
Ja.
Waarbij zij eigenlijk glas of ja, een glaskristal.
Ja, kwarts. Een kwartskristalletje. Een
gebruiken in ieder geval om data in op te slaan. En hoe dat werkt en waarom we dat willen of we niet willen. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Maar we beginnen eventjes bij de post. En wat ik wel leuk vond, is dat een paar mensen reageerden op... Ik de opmerking van vorige keer. Ja. Dat ik vroeger als klein manneke nog wel eens naar de Videoland ging om een console te huren. En ik beschreef dat als iets van vervlogen tijden. En het Takezo die zegt, nou, er zijn gewoon online diensten die het aanbieden. Bijvoorbeeld, en toen komt hij met de site Grover. Hij zegt wel aan de prijzige kant, als je een Switch bijvoorbeeld 1 maand wil huren, €35.
Toen dacht vind ik niet duur.
Vind ik inderdaad ook niet zo duur. Dag.
Ja, ik denk dat je vroeger betaalde je toch voor een weekje consultie huren waarschijnlijk net zoiets. Dan niet meer
ja,
zijn.
Dus
dan
ik
niet
vond, minder zijn geweest. En ik heb ook al een Switch gezien. Misschien was dat dan een ouder model voor €12,80 per maand of zo.
Okay.
Nou, nog een spelletje erbij, tweedehands kopen. En weer doorverkopen. En dan heb je gewoon een maand lang speelplezier. Dus dat viel me juist hartstikke mee. En Ossia Master zegt ook, interessant, even gecheckt. Een PSVR-bril plus PS5 kost ongeveer €200 voor 3 maandjes. Klinkt duur, maar ja, een paar uur in zo'n VR-hal kost al bijna hetzelfde. Dus best wel goedkoper vergelijking met locaties. Ik denk, ja, als jij een aantal games hebt die je gewoon een keer wil ervaren en uitspelen...
Ja.
Dan vind ik dit. Ik ben blij verrast over wat het kost.
Ja, stel je hebt een heel druk Q4, maar half december denk je bij jezelf van... Nou, de kerstvakantie komt eraan, januari is nooit mijn drukste maand. Weet je wat, ik hou voor 2 maanden een PlayStation 5 in huis. Jank die hele Uncharted-reeks er doorheen in mijn vakantie. Last of Us, noem het allemaal op, God of War. Dan heb je wel meer dan 2 maanden nodig, denk ik. Maar
en dan huur je nog even een weekje die PSVR-bril voor Horizon Call of the Mountain.
Nou ja, het zal zijn €133. Zonder PSVR-bril zelfs. Laat het €100 zijn voor die 2 maanden. Ja, als je dan in die tijd die aan de andere kant, die games zitten er niet, die zou erbij kunnen huren misschien.
Huren of die koop je tweedehands. Je speelt ze en je koopt ze tweedehands, verkopen ze weer door.
Zou het niet logisch zijn als die gewoon al in dat je pre-installed ook games mee kunt huren?
Ja, lijkt me wel.
Ik heb wel even snel naar deze site gekeken die genoemd werd en ik zag daar vooral hardware. Ik zit vandaag naast Erik en ik zei, hey, moet je kijken, het is best wel leuk. En toen zei ik een VR-bril. En het eerste wat hij zei was, eeuw. Dacht ik wel,
goed punt.
Ja, dus maar... een console, ja. Die VR-bril hoop ik wel dat ze die eventjes goed schoonmaken en desinfecteren.
Nou, en doe ook meteen de controller maar.
En de controller
desinfecteren. Want die is ook ranzig.
Ja,
een tijdje.
Dus alcoholdoekjes eroverheen, ja, dat moet dan misschien wel. Ja. Maar ik zag bijvoorbeeld ook drones, DJI Mini, Fly More Combo, versie 3, alles erop en eraan. Dat was voor een maand ook een paar tientjes. Als je op vakantie gaat en denkt...
Mag dat? Mag je meenemen naar het buitenland en dat soort dingen?
Heb ik niet gecheckt, maar...
Als je naar een waddeneiland gaat.
Ik denk, als je een drone gaat verhuren en dat mag niet, dan...
Ja. Of zolang je binnen het Koninkrijk der Nederlanden blijft.
Lekker vliegen op...
Welkom op Aruba.
Op Bonaire inderdaad. Maar dat viel mij ook hartstikke mee, want ik heb wel vaak met mensen discussies gehad. Zeggen, ja, moet ik nou een drone kopen? Want ik ga ergens naar mooi op vakantie, maar dan achteraf doe ik er niks mee. Ja. Ja, als je hem inderdaad voor een paar tientjes kan huren en dat doe je 1 keer per jaar.
Ja.
zal op hetzelfde neerkomen als dat je hem koopt voor je vakantie, gebruikt op je vakantie, terugkomt, denk ik ga hem nooit meer gebruiken. Doorverkoopt, verlies je er 10%, 15%, 20% op. Heb je hetzelfde betaald als dat je hem huurde.
Ja, en je kunt gewoon elke keer nieuw huren. Dus, en ik vind ook wel gewoon vanuit het idee, je hoeft niet altijd alles te kopen. Dit is een beetje meer de deeleconomie.
Jij zegt het alsof het zeg maar minder goed is om dan te huren. Maar dan denk ik, als het hetzelfde kost, dan is huren wel gewoon minder gedoe.
Ja, alleen denk ik wel. Kijk, als je iets nieuw hebt, dan moet je het ook zelf helemaal gaan zetten. Dat wel, bij die huren kan je er min of meer vanuit gaan dat het werkt. En je kan ook iemand bellen als het niet werkt. Zeg maar van, hallo, ik heb bij jullie gehuurd, het werkt niet. Ja. Dat wel. Aan de andere kant, als je voor ongeveer dezelfde netto prijs een nieuw product in gebruik kan nemen en dan gewoon kan doorverkopen en een andere keer weer een ander nieuw product kan gaan. Het is wel wat meer, het is niet zo kost-efficiënt in die zin dat je er eerst meer geld tegenaan moet gooien. En als er wat mee gebeurt, dan is het natuurlijk ook de hele liabilities voor jezelf.
Maar voor een PC-gamer die af en toe jaloers kijkt naar PlayStation-bezitters met al die exclusives, is het echt zorgen dat je agenda wat ruimte in zit voor een periode van een paar weken. Plan gewoon niet te veel dingen. Zeg,
je moet een gamevakantie plannen dan.
Ja, eigenlijk wel.
Is dit een ding in de wereld? Een gamevakantie?
Nog niet, maar vanaf morgen als dit uitkomt wel.
Op zich niet zozeer een gamevakantie. Maar het feit dat mensen dagen vrij nemen op en na de release dag van een hele grote game.
Ja.
CQ zich ziek melden, kan me voorstellen. Ik denk dat de meest rustige kantoordag ever de release dag van GTA 6 gaat zijn.
Dat denk ik ook, ja.
Ja, dat, en de dagen daarna.
En voorheen namen mensen vrij als Game of Thrones nieuw seizoen uitkwam. Dan gingen ze dat bingen, dat was een ding.
En nee, dat kon niet. Die kwamen gewoon per week. Game of Thrones.
Kwamen die per week?
Ja.
Was het House of Cards in het begin?
Nee, van mij ook. Volgens mij was dat House of Cards, weet ik niet zeker. Maar Game of Thrones week 100% zeker. Dat was volgens mij een Nederlandse zondagavond. Ja. Nee, zondagavond was hij dan in Amerika. En dan in de loop van maandag kwam hij beschikbaar in Nederland. Zo was Game of Thrones.
Ja. Maar ik ga dit soort sites gewoon wel eens een beetje afstrijden om te kijken wat ze allemaal... Ik heb dus nu inderdaad Switches gezien, PlayStations, Xboxen en ook PC VR, dus Quest en drones. Maar misschien dat er nog wel andere dingen zijn waarvan ik denk, wacht eventjes. Dat zou ik nooit kopen, maar dat ik misschien af en toe wel eens gebruiken.
Ja. Ik vind het grappig. Ik vind het super logisch eigenlijk dat dit kan. En toch, tot vorige week heb ik helemaal niet bij stilgestaan dat dit gewoon nog bestond. Want inderdaad, voor mij was het ook iets van, vroeger de Videoland, je ging daar naartoe en dan kon je inderdaad daar consoles huren. Dat is helemaal niet meer zo helder dat gewoon nog bestaat.
Ja, nee, same. Even kijken, Stars. We kregen weer heel veel binnen over streaming, bezit. Wat is bezit, wat is geen bezit. Op een gegeven moment ga ik ook de discussie gewoon afkappen. Anders zijn we alleen maar heen en weer aan pingpongen. Maar dat één punt wat ik nog wel interessant vond. Hij zei, eigenlijk is het downloaden van films en series de enige vorm van concurrentie die er is. Want al die platformen hebben exclusieve licenties. Hij zegt, ik heb het idee dat piraterij meer heeft gedaan voor muziek. Lang geleden was illegaal downloaden het makkelijkste tot Spotify kwam. Zelfs voor games en Steam. Netflix was ook tijd van waardig concurrent, maar tegenwoordig al lang niet meer. Hij zegt, het is nog steeds moreel niet te verdedigen. Je hebt er geen recht op, maar alle concurrentie is goed. En concurrentie van illegale...
Ik begrijp het punt niet. Ik snap het punt niet. Hoe is
het concurrentie?
Hoe is downloaden de enige vorm van concurrentie?
Nou kijk, stel je voor, jij wil een film kijken.
Ja, en die kan je maar op één plek kijken, dus er is geen concurrentie.
Precies, er is maar één plek, dus er is geen concurrentie.
Maar dat is niet de
behalve als je het illegaal
maar dat dan zoom je in op productniveau. Maar de concurrentie is, ik heb dat aanbod en ik vraag er X voor. Jij hebt dat aanbod, jij vraagt er Y voor.
Ja.
Dat is de concurrentiestrijd die er gaande is. Downloaden heeft alles en vraagt er 0 voor.
En waar ik denk ook aan refereert, is de gebruikservaring.
Ja.
Lang was downloaden was gewoon makkelijker. Dingen in de tijd, popcorn time en zo. Volgens mij hebben dat best wel invloed gehad op gewoon de gebruikersinterface van streamingdiensten. Want daarvoor was dingen kijken niet zo makkelijk. En voor muziek geldt eigenlijk hetzelfde. MP3'tjes los op een iPod zetten is best wel gedoe. Mm-hmm. En Spotify was gewoon een hele... Toen dat voor het eerst begon, een hele makkelijke manier van muziek luisteren. Heel instant, je hoeft niks te downloaden, je hebt er geen troep bij. En dat soort dingen maken denk ik dat het een overtuigend product is. En door te kijken dus naar het illegale aanbod en wat die goed doen, kun je ook als legale dienst ideeën voor de gebruikersinterface echt wel overnemen. En op die manier helpt het legale aanbod ook verder op dat gebied.
Ik denk dat hem is. Inderdaad. Ja. En nog steeds, zoals ik vorige week zei, moreel niet te verdedigen. Maar inderdaad, iets als Spotify. Dat kon ze goed laten inspireren door voorgangers die misschien wat minder legaal waren. Even kijken, wat nog over AI op de iPhone, Blade 08. Zegt, wat ik misschien wel verwacht is dat Apple er misschien een iets slimmer schilletje omheen zet. Wil je iets zoeken, dan Google. Heb je een vraag, eerst on device. Lukt dat niet, dan een online AI. Wil je een PDF samenvatten en Google AI kan het niet? Dan krijg je ChatGPT. Dat alles zonder dat de gebruiker ziet wat er gebeurt. En met wat mazzel iets meer privacy. En dat hadden we vorige week ook een beetje over. Het is ook niet alsof Apple nu op een iPhone van de toren schreeuwt. Zoeken doen we via Google.
Ja.
Dat is gewoon een standaard search engine. Ja. Jij bent hier nog wel mee bezig, ook volgens mij, voor een verhaal. Maar voor mij is hier verder inmiddels niet meer over bekend.
Nee, er is niet meer over bekend. Maar wat Blade 08 hier omschrijft. Ja, zo zie ik dit ook voor me. Als ik hierover nadenk van hoe zou dit gaan werken. Dit klinkt helemaal Apple. Want ze willen gewoon alles mooi geïntegreerd hebben. Je moet er als gebruiker zo min mogelijk van merken.
En ik weet dat de EU tegenwoordig helemaal into de keuzeschermen is. Maar als jij een gebruiker gaat vragen, hey, jij wil een AI search opdracht doen. Wil je dat we dit lokaal doen? Waarschijnlijk niet zo goed. Of wil je het via Google Gemini doen? Maar dan gaat het naar Google. Maar je mag het ook naar chat. Ja, dat gaat gewoon voor...
Dat gaat Apple niet doen.
Maar gewoon voor de eindgebruiker, dat gaat gewoon niet werken.
Klopt.
Dus die kant gaat het waarschijnlijk wel op. Even kijken. Gojira, een punt post voor Jurian.
Hallo. Mooi ook dat hij het erbij zegt.
Zit klaar. Mooi. Heb je Star Wars Dark Forces Remastered al gespeeld?
Nee.
Zo nee? Nee.
Nee.
Een aanrader. Het was mijn eerste Star Wars game in de jaren 90. Ook echt een van de betere shooters uit die tijd, wat mij betreft. Deze remaster is echt een pareltje.
Nou, dan weet je dat. Als ik een gaatje kan vinden in mijn agenda, en ik hoop het wel, dat ik hou van Star Wars, dat weet iedereen.
Is dat zo?
Ja, een beetje.
Echt waar?
Ja,
nooit gemerkt.
Ik vond Last Generation echt heel tof. Dark Forces is een classic, zeker. Maar goed, ik heb nog geen tijd gehad om naar die remaster te kijken. Ik wist niet eens dat er een remaster was, volgens mij.
Bij deze. Heb je hem destijds wel gespeeld, Dark Forces?
Nee, maar weet je, ik zal even vertellen waarom. Star Wars heeft voor mij heel weinig te maken met shooters. En ik weet dat we leven in een tijd van Battlefront en Battlefront 2, er waren ook classics. Het schieten vind ik het minst interessant aan de hele Star Wars universum. Ik vind alles met lightsabers en alles met schepen vind ik tof. Maar gewoon hoe zeg je dat?
Maar doe het.
Het trekt me niet zo aan of zo.
En volgens mij, het heet ook Dark Forces. Ik heb het gespeeld, dus misschien het helemaal verkeerd zeggen. Was het ook niet dat je de baddie speelt hierin?
Oeh, je bent een stormtrooper. Oh, nee, maar heb je een omgekeerde aimbot? Want je schiet alleen maar mis.
Als je raakt, schiet je af.
Nee, maar ik zit even te denken wat voor soort wapens je allemaal had. En dat waren allemaal het soort machinegeweren die door aan de dark side gemaakt.
Ik was ook in die tijd, ik was meer van Jedi Outcast en dat soort oude Star Wars games dan echt van Dark Forces.
Bij deze een tipje.
Maar leuk om hem nu alsnog in opgepoetst vorm toch een keer te bekijken. Thanks voor de tip.
Of niet voor jou, dan voor andere mensen die luisteren. Dan Tines, die zeggen jullie sneden de vorige keer een beetje het onderwerp aan. Namelijk of het een goed moment is om nieuwe hardware aan te schaffen. Ik zit precies in deze situatie. Mijn Daan, kijk even mee, 4790K.
Ja. Ja, dat mag wel vervangen worden ondertussen. Dat
is hoe oud?
6 jaar of zo, hè?
Nee, wel ouder. We zijn nu bij 14.
Dat is een oude Intel CPU.
Ja, 19.
Het lijkt een beetje op een GPU-naam, maar het is een CPU.
Het is Haswell. Ja, ik denk een jaartje of 10 ondertussen.
Ja, hij zegt aan vervanging toe. Zo ook mijn andere componenten. Goed moment of niet. Upgraden ga ik binnenkort sowieso. Maar met de GPU zou ik nog even kunnen wachten. Zal je net zien dat er direct na het aanschaffen een nieuwe generatie wordt aangekondigd. Wat zou je op dit moment doen? Een mooie nieuwe RTX 4070 Super aanschaffen? Of nog even geduld. Ik denk dat Daan het meest inhoudelijke antwoord hierop kan geven. Mijn antwoord is, het is nooit een goed moment.
Mm-hmm.
Volgens mij, als je aankoop op deze manier gaat uitzetten, behalve dan met, als er echt invloeden zijn van hele grote prijsstijgingen of dalingen, zoals met geheugenprijzen wel zien, dan kun je echt wel zeggen, oké, we zitten op de bodem, je kan nog even wachten, of juist niet. Maar ja, weet je, als er een nieuwe videokaart komt, die prijzen gaan ook alleen maar omhoog. De oude worden goedkoper. Hetzelfde voor televisies, moet je wachten op een nieuwe tv. Ja, wacht op een nieuwe generatie, want dan is de vorige goedkoper en die zijn ook oké. Dus op een gegeven moment moet je ook gewoon genieten van je spulletjes die je hebt. En ik denk het
wel mee eens, hoor.
Maar het enige reden die voor mij in ieder geval speelt als ik wil upgraden is, elk jaar dat je wacht wordt de stap van wat je hebt groter. Dus het komt eigenlijk vooral neer op hoe acceptabel ben je tegenover wat je hebt staan.
Hoe lang kun je het rekken?
Ja, hoeveel pijn wil je lijden voordat je die stap maakt? En ieder jaar dat je kunt wachten en dat je dan de stap die je gaat maken is groter. Dus de impact die je zal voelen van je upgrade is... Maar goed, ik denk dat als je inderdaad van zo oude hardware komt, dan maakt dat nu niet meer uit. Dan wordt dat al sowieso een heel groot verschil. Ja. Maar bijvoorbeeld met televisies. Ja, weet je, je gaat dan kijken naar hoe snel de software is, beeldkwaliteit, dat soort dingen. Natuurlijk gaat allemaal. Ja, ieder jaar wordt dat natuurlijk wel beter. Dus hoe langer je wat je nu hebt staan acceptabel vindt in heel veel markten, hoe leuker het wordt als je eenmaal op een stapje doet.
Maar als je zeg maar op deze oude hardware zit, dan moet je alles vervangen in één keer. Dan heb je echt een hele nieuwe beeld. En als je dan ook maar, weet ik veel wat, 10, 15% korting krijgt om omdat je een paar maanden hebt gewacht. Dat is geen kattenpis, dat zijn echt serieuze bedragen.
Zeker. Dat zijn centen. Enige nadeel van mijn aanpak is weer dat als je wacht met deze stap, dan wordt over 7 jaar, dan zit je daar ook weer een jaar later. Dus je kan, ik ken ook wel mensen die gewoon als een soort regel elke zoveel jaar hun televisie vervangen. Omdat ze gewoon weten van ja, ik wil niet langer wachten dan dat. Want ik wil over 5 jaar weer een nieuwe. Dus ik maak gewoon sprontjes per.
Wat ik trouwens ook nog zou willen aanraden aan tieners. Zeker als je inderdaad al zo lang met je hardware doet. Kijk vooral ook even tweedehands. Er zijn echt mensen die 2 jaar geleden een gloednieuwe CPU hebben gekocht. Wel om de 2 jaar nieuw PC bouwen. En dat je gewoon een hartstikke nieuwe Zen chip of misschien 13e generatie Intel kan kopen. En dat scheelt echt een slok op een borrel als je het niet allemaal nieuw doet. En dan kun je misschien wel wat meer geld richting je GPU stoppen en dat wel nieuw doen.
Absoluut.
Terwijl geheugen, SSD, moederbord CPU.
Het ook goed werkt, netwerkapparatuur. Mensen vervangen nog wel eens een hele netwerk, stappen over op een ander platform, whatever. En, en dan gaat alles de deur uit. En dan kan jij een hele nieuwe Ubiquiti set voor cents on the dollar van VNA plukken.
Ja,
zeker.
Want Daan eventjes, hij zegt dan, moet ik wachten? Want we hebben net de supers allemaal gehad van Nvidia in januari. Hebben we enig uitzicht op de 5000-serie, wanneer we dat verwachten?
Ja, er komen nu wat geruchten om met hoe het geheugen eruit gaat zien en zo. De laatste gerucht die ik ken qua release is begin volgend jaar. Dus je hebt nog even. Ik weet niet of dat klopt. Computex komt eraan natuurlijk. Het is dan knijtersduur. Nvidia begint altijd heel netjes met de duurste videokaarten. Hè, met waarschijnlijk de 5090, 5080. De 4070 is een hele mooie kaart. Ik zou zeggen, je kan wachten tot Computex. Ja. Dat is in begin juni. Kan, als je die tijd hebt. Kijk wat daar gebeurt.
Als je die tijd hebt. Nee, ik kan het niet meer halen. Ik heb nu een upgrade.
Ik weet niet wat hij nu heeft. Misschien dat het echt op zijn laatste benen staat.
Misschien heeft hij een gamevakantie gepland, maar kan zijn hardware niet aan.
Ah, precies. Moet je in PlayStation 5 uren.
Ja, dat kan.
Qua processor zou ik wel zeggen, wacht even tot Computex. AMD houdt dan een keynote waar ze gamingproducten aankondigen. En ik verwacht, weet niet zeker, ik verwacht processors.
Ja, oké. Okay. Grappig, want wij kijken hier nu ook naar het upgraden van de game PC waar ik reviews op doe. En ik had het met Thomas over. En Thomas die verwacht wel dat er een aardige sprong gemaakt gaat worden door GPU's. Als het gaat om gewoon puur de kracht. Dus die.
Dat geloof ik wel.
Maar wij zitten nu op het punt om. Wij zitten dus letterlijk zelf met dit probleem. Wanneer gaan we upgraden? En voorzichtig wordt het waarschijnlijk het najaar.
Ja, precies. Het is inderdaad, hoe lang wil je wachten? Want de nieuwe videokaarten wordt najaar, begin volgend jaar, denk ik.
Ah.
Volgens de geruchten.
Maar dan
als je zo lang
dan meer van wat er aankomt, of het de moeite waard is. Kun je de inschatting beter maken?
Ik geloof dat de vorige keer dat Nvidia een aankondiging heeft was september. Toen waren ze in oktober, november uit. Ja, ik verwacht nieuwe Nvidia-kaart in ieder geval eind dit jaar, begin volgend jaar. En processors verwacht ik wel dat er wat aan zit te komen.
Ja,
en
zeker
als we dat aankondigen met Computex, maar niet meteen uit, kan er wel een paar maanden
maar
duren.
Zeker maar zeker als je games, want dat weten we ook in alle tests die we doen. Op hoge resoluties die CPU's echt een stuk minder interessant en belangrijk dan je GPU. Dus als je een beetje bespaart op CPU, bijvoorbeeld dus door misschien iets van een jaartje oud te kopen, 2 jaartjes oud, en al dat geld dan richting die videokaart, dat je daar zo lang mee kan doen, dat zou wel mijn tactiek zijn.
Absoluut. En kijk ook, als je echt een game PC wil bouwen, met bijvoorbeeld Zen 5 komt eraan, AMD, dat worden nog geen X3D chips. Hè? Kijk, als je het budget hebt, 7800 X3D, echt die gaming chip en dat extra cash, prima koop, nu ook.
Ja, dus, zeker. P. Tingen viel nog op dat onze highlights nogal lang zijn. En dat een hoofdonderwerp niet per se de hoofdonderwerp van de podcast is. Nou, P. Tingen, dat weten we intern al heel erg lang.
Ja. Is dit ook die ene die echt heel erg lang duurde, waar hij nu aan refereert? Denk het wel, hè?
Ja.
Die vonden wij zelf ook wel een beetje lang.
Want hij zegt ook, heel mooi, hoe vinden jullie zelf dat het gaat?
Ik weet nog dat toen we op de stopknop begon hier iedereen ook te gapen en een beetje in te storten. Dus de energie was er ook wel uit op dat moment.
Aan de andere kant zegt mooi nickname, The Lifeless Nerd. Nou, het is niet echt een evenwicht, maar ik vind het niet echt erg. Variëteit is altijd welkom.
Precies.
Dus, maar we hebben een echt hoofdonderwerp zo meteen. Maar voordat we daarheen gaan, gaan we eerst naar de highlights. En voordat ik weet in welke volgorde ik dat moet doen, wie heeft het laatst? En Jur, zonder dat hij het wist, heeft hij het net al aangerefereerd toen we het hadden over spullen huren. Want wie heeft het laatst een toetsenbord schoongemaakt? Smeerpijpen.
Hmm.
Echt deep clean of gewoon even borstelen?
Ik haal heel regelmatig wel een paar keys eruit gewoon om even een stukje te doen.
Borstelen, omdraaien en heel hard afkloppen. Een poging tot het schoner maken van je toetsenbord. Dus dat omdraaien en heel goed afkloppen telt. Met een borstel, met perslucht. Dat mag allemaal wat mij betreft.
Okay. Vorige week.
Oh. Wauw.
Ik doe het echt heel regelmatig.
Ja, ik ook.
En dan niet, maar dan niet helemaal uit elkaar en alles in de zee, in de zeepsop. En
nee.
Maar gewoon een paar eruit en dan haal je hem op zijn kant. En dan heb je één hoekje vrijgemaakt. Uit dat hoekje flikkert dan alles zo.
Maar je doet alsof het heel normaal is. Ik zie soms toetsenborden. Ik denk, ik weet niet of iedereen dit regelmatig doet.
Nee, ik doe het ook niet eens regelmatig genoeg volgens mij. Maar ik toevallig
vorige week. Arnaud.
Een paar maanden geleden? Ja. Ik heb geen idee wat er nu onder zit. Daar lusten waarschijnlijk de honden geen brood van. Maar
wel zeer waarschijnlijk broodkrummels.
Oh, ja, ze lusten het wel. Want dan klop ik hem uit en denk ik, oh, daar zit wel weer een hoop in. Maar dat zie ik dan niet echt en heb ik er geen last van. Dus dan denk ik er niet zoveel aan. Waarschijnlijk binnen nu en 2 uur heb ik al mijn toetsenborden schoongemaakt als deze opname is gestopt. Want nu denk ik, oh ja, dat moet ik ook weer doen.
Ik kan het ook niet loslaten. Als ik bijvoorbeeld, weet ik veel, dan zit ik in een meeting en dan zit ik ondertussen koffie drinken, heb ik een koekje en dan zie ik als ik een hapje neem, een kleine krummel van het koekje zo in mijn toetsenbord. En dan hangt hij er nog tussen. Denk ik, als ik hem nu pak en omdraai, dan valt hij niet in. Maar dan valt hij er al in. Denk ik, nu moet ik het gaan openmaken.
Nu moet je wel. Ja.
Ja, ik kan dat
die
niet,
triggers heb ik
ook. Kan dan niet denken, jammer dan. Nee, hij moet er weer uit.
Daan?
Ja. Even nadenken.
Jij bent wel van je bent Tobo-fan.
Ja, absoluut. Maar ik maak niet vaak genoeg schoon.
Dus jij zorgt niet voor al die mooie toetsenborden?
Niet altijd. Ik denk de laatste keer echt een goede poging. Dus niet alleen eventjes schudden, maar wel echt doen. Dat was denk ik voor mijn vakantie. Dus dat was laatste week februari.
Oh, het valt me allemaal reuze mee, mensen.
Ik denk dat het ook ervan afhangt, zeg maar, of je huisdieren in huis hebt. Want dan belanden er overal haren. Ik weet nog, vroeger bij mijn ouders hadden we een huisdier. En toen zat er echt alles onder. En was dit echt wel, nou ja, misschien wel dagelijkse tot wekelijkse noodzaak. Nu heb ik geen huisdier. En dat scheelt gewoon best wel veel.
Ja, sterker nog, mijn hond die gebruikt het bureau waar ik aan werk. Als opstapje om in de vensterbank terecht te komen. Want daar ligt een mandje van haar. Dus dan springt ze op het bureau. En dan gaat ze zo in de vensterbank daarnaast liggen. Maar ja, bij die sprong komen natuurlijk ook nog wel eens wat dwarrelende haartjes vrij. En die komen inderdaad ook in het toetsenbord terecht.
Ja, ja.
Ik ben blij verrast over hoe hygiënisch wij toch nog wel zijn met elkaar.
Eigenlijk.
Maar dan hebben we Jur vorige week. Dan hebben we Daan februari. Ik zit denk ik ergens begin februari en dan Arna. Dus Jur, wat is jouw highlight?
Ja, mijn highlight. Dat is heel grappig. Ik had eigenlijk iets heel anders bedacht. Ik wilde namelijk beginnen over de microtransactions in Dragon's Dogma 2, een full price game, waar ook nog microtransactions. Dat is niet per se nieuw.
Maar als je twee highlights gaat doen, voor je het weet zit er weer op een uur en 7 minuten.
Dus dat ga ik niet doen. Ik zal er iets in de review over opschrijven wat ik daarvan vind. Want ik zat ineens te bedenken en toen dacht ik, ik heb deze week een Vision Pro op mijn hoofd gehad. En als ik dat niet, ik kan niet anders dan zeggen dat dat de highlight van de week was. Want dat was wel. Het waren, ik denk dat ik misschien 10 minuten op mijn hoofd heb gehad.
Vertel.
Was het magisch?
Ja.
Oh. Revolutionair.
Ja, waar heb je hem op je hoofd gehad?
Een van de grondleggers van Tweakers, Daniel Kegel, is naar South by Southwest geweest. En die heeft een van zijn vrije dagen benut om naar een Apple Store te gaan daar. Om namens de NOS volgens mij een Vision Pro te kopen. En die liet hij ons eventjes. En ons is in dit geval Randall en ik van Met Nerds om Tafel, want hij was daar te gast. Zei hier, jullie moeten hem even opdoen. Dat deden wij uiteraard.
Dus hij was voor Daniels hoofd gekalibreerd?
Ja. Je dat? Maar Daniel gebruikte hem er zelf amper, want het schijnt voor brildragers nog wel een dingetje te zijn. Als ze in werk niet goed. Ja, in ieder geval, hij is er niet tevreden over. Maar
merkte jij dat...
$3500 en dat werkte niet goed met een bril, sorry.
Maar het hele idee is toch dat je bril afzet en dat je custom lenses...
Ja, maar dat werkt. Daar heeft hij iets over gezegd. Over voor welke sterktes dat nog goed komt. En hij valt wel buiten die marges.
Hmm. Maar dat vind ik sowieso wel een goede vraag. Want dat ding is overduidelijk niet gemaakt om te delen. Ging hij hem delen.
Ja, lastig. Ik merkte dat ik mijn ogen groter moest maken. Dus Daniel heeft kennelijk zijn ogen wijder staan dan dat ik ze heb. En dan pakte hij die tracking wel. Maar als ik gewoon relaxed ging kijken, dan pakte de tracker meestal een punt lager dan waar ik echt keek, zeg maar. Dan merkte ik dat niet helemaal goed is. Kijk, we hadden niet heel lang de tijd, dus je hebt helemaal geen zin om de hele installatie opnieuw te tracken en zo.
Ja.
Maar de beeldkwaliteit zelf, dus de scherpte, dat stelde wel gewoon heel goed. Dat doet hij zelf eventjes snel en dan meet hij je ogen uit en zo. Dat gaat heel snel en de beeldkwaliteit is echt freaking fantastisch. Ik keek op een gegeven moment naar een demootje waarbij je dan... aanwezig bent bij een studiosessie van, ik geloof, Alicia Keys. En die is dan bezig en zitten een paar mensen omheen ook te kijken. En jij zit, zeg maar, net als die mensen er omheen toe te kijken, terwijl de artiesten zo bezig zijn. En het was voor de eerste keer dat ik dacht, dit voelt alsof ik erbij ben. Dit, je kunt dit... En in mijn, daar gaat mijn gedachte dan meteen aan de haal. Want we hebben natuurlijk in de diverse Oculus demo's hebben we natuurlijk wel gezien zo'n camerapositie bijvoorbeeld in het honkbalstadion waar je dan bij bent. Maar ja, dan kon je zeg maar van de spelers voor je neus kon je net de nummers en de namen nog wel lezen. Maar de spelers 2-3 meter verderop, ja, de kwaliteit was daar gewoon te slecht voor. En nu had ik zoiets van ja, dit is goed genoeg, denk ik, om mij VR-content te laten geven vanuit een voetbalstadion of courtside bij de Lakers in plaats van helemaal hoog in het stadion, wat normale mensen wel kunnen betalen, zeg maar. En toen dacht ik, ja, dit is wel, dit zou wel eens een breekpunt, een doorbraak kunnen zijn voor thuis entertainment op deze manier, zeg maar. Dus met de beeldkwaliteit. Het prijskaartje van het ding zelf blijft natuurlijk een issue voor heel veel mensen voorlopig. Ja. Maar ik was wel oprecht wel weggeblazen. Dit heb ik niet op deze manier eerder meegemaakt met alles wat ik van Oculus en zo heb gebruikt.
Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dit verder gaat. Want het is zeg maar, Apple had die Vision Pro uitgebracht. En dat was begin februari. En ik vind het een beetje stil sinds die tijd.
Het is doodstil. Komt natuurlijk ook omdat hij hier niet te krijgen is. Sterker nog, de vraag is zelfs of dat ooit gaat gebeuren. Want volgens mij de allereerste iPhone is ook nooit hier uitgekomen.
Nee.
Dus het zou best wel eens kunnen dat wij tot een Gen 2 moeten wachten voordat hij echt hier op de markt komt.
Maar hij komt wel buiten Amerika uit, want Tim Cook hij was in China deze week, heeft hij bevestigd dat ding in China gaat uitkomen. Dus het blijft in elk geval niet een product voor alleen de Amerikaanse markt.
Nou, maar dan moet je eerst nog, want dat zal in Nederland zal het altijd eerst natuurlijk UK, Duitsland, et cetera worden. Ja. Dus dat is afwachten. Ja, daar zal een deel van de stilte hier vandaan komen. Maar ook internationaal. De grote tech content creators in Amerika hebben ook niet dagelijks meer.
Nee.
Het is gewoon het aloude VR-recept, toch? Er komt wat nieuws. Hype peak gaat heel erg omhoog. Iedereen heeft het erover. En dan langzaam hebt het weer weg.
Nou, ik vraag me ook af van. Het idee was natuurlijk dat dit voor een werkverandering kan. Dus dat je niet alleen maar meer content maakt, maar dat je gewoon in principe de manier waarop je nu werkt met je laptop, dat je dat omwisselt voor Vision Pro.
Special computer.
Maar ja, stel dat zou gebeuren, dan moet dat natuurlijk wel in beeld gebracht worden. En niet dat als dat nu iets is wat op de achtergrond aan het gebeuren is met mensen die dat ding gebruiken, ja, dan heb je daar natuurlijk niet per se meteen content over. Dus, maar ik denk dat dat een beetje de vraag is van gaat die daarin slagen of ligt die bij al die mensen ja, toch ook gewoon te wachten tot ze een keer een spelletje willen doen of wat dan ook. Ja. Want dat vind ik wel, en ik begreep dat ik had de standaard headstrap, niet de iets luxere. Ja, en die geeft wel gewoon alle nadelen van de brillen die wij al een tijdje geleden gehad hebben. Zeg maar de grote skibril, zeg maar de skibril afdruk, zeker op je voorhoofd, heel veel druk. Eigenlijk, hij hangt gewoon echt gewoon aan
heel
je
top heavy.
Ja, dus de comfort nadelen van wat oudere VR-brillen, die merkte ik weer hier wel heel erg bij. Nou, daar is dus al een luxere versie van die strap, geloof ik. Dus voor een deel zal dat opgelost zijn. Maar, en ook dat je er zo'n battery pack bij moet houden. Er zitten heel veel dingen bij, dat hebben we natuurlijk toen al over gehad, toen die uitkwam, waarvan wij zeiden van alle dingen die hij nu doet, hartstikke tof. Maar op het gebied van comfort en zijn er gewoon VR-brillen die al wel verder zijn op dat plak. Daar moet echt nog wel iets in verbeteren. En dat is nu zeker zo. Maar die ervaring was wel heel nifty.
Ja, en ik dacht nog van, ik had het idee dat Apple zeg maar dan door zou pakken. Daar zijn ze heel goed in, hè? Om dan gewoon een product uit te brengen. En dan, ja, natuurlijk komt er een Gen 2. Maar om dan tussendoor nog upgrades uit te brengen voor de software op een manier zodat er in ieder geval over gepraat blijft worden. Maar ik wacht nog altijd op dat konijn uit de hoge hoed zo van je kan nu samen dingen gaan doen. Want het is nu kennelijk een ervaring voor jezelf alleen. Of je kan nu meerdere desktops naast elkaar. Dat kan nu ook niet.
Nee.
Al dat soort dingen. Dat nog toegevoegd gaat worden. Maar nou, dat zit er nu.
De weergave van je laptop is op zich wel zo goed dat je dat als een extra scherm kunt zien.
Ja, maar dan heb je één scherm. Want je gewone laptopscherm zie je dan niet meer.
Je kan gewoon naast elkaar, maak je gewoon je virtueel scherm maak je net zo klein als je laptop op je twee schermen. Kan wel, maar ik weet niet of dat praktisch is. Maar
volgens mij gaat het laptopscherm letterlijk uit op het moment dat je hem in Vision Pro gebruikt.
Ja, maar dan je kan ook gewoon je laptop niet in Vision Pro gebruiken. Want als je Vision Pro gebruikt, kan je nog steeds je laptop lezen. Dus je hoeft je laptop niet te laten weten dat je Vision Pro
hebt. Oh, zo. Oh, ik dacht letterlijk het koppelen van.
Nee, het koppelen heb ik niet gedaan, want ik heb zelf geen MacBook en we hadden zoveel tijd niet. Maar je kunt ook met heel veel schermen werken in dat ding, dat sowieso.
Ja.
Het is inderdaad heel individualistisch wat dat betreft. Tegelijkertijd ook wel weer heel sociaal. Want wat ik dus heel grappig vind, is dat pass-through is natuurlijk later gekomen bij Oculus. En dat begint nu met de Quest 3 echt wel heel goed te worden. Mm-hmm. Maar het is altijd, Dat zij zijn met VR begonnen. Je zet een ding op en je bent in je eigen wereld. En pas later is daar de noodzaak bij. Oh, wacht even. Het is wel handig als mensen op bepaalde momenten hun eigen wereld zien. Als, weet ik veel, je kat rent door je speelgebied heen. En dat je er dan uitgehaald wordt. Nou, daar zit de Quest 3 nu op dat niveau. En Apple heeft het omgedraaid. Apple heeft vanaf het begin af aan als uitgangspunt genomen. Als je een bril opzet, dan moet je niet per definitie meteen helemaal afgesloten zijn van je leefomgeving. Als je hem opzet, dan hij start ook op in een transparent mode. En dat kun je wegdraaien met door aan het kroontje te draaien, zeg maar. En je merkt dat die andere insteek van die filosofie maakt het gevoelsmatig een ander product. Omdat je eigenlijk als uitgangspunt altijd in die sociale mode zit van ik kan je gewoon zien en horen. En je kunt er zelf voor kiezen om jezelf af te sluiten. Maar dat is niet het uitgangspunt van alle dingen die je doet op de... Ja, als je een filmpje gaat kijken natuurlijk wel. Maar zelfs daarbij kun je gewoon randen om het filmpje kun je gewoon
transparant laten. Maar daarom toch ook die gekke freaky oogjes voorop. Die moeten laten zien of jij in Patrick... Dat zijn ook allemaal designkeuzes die ze bij Meta niet maken. Maar als jij zegt dat voor jou de grootste wow-factor zat in het kijken van dat concert... Hè? Ik denk dat je ergens bij bent.
Ik heb natuurlijk geen tijd gehad om er verder mee aan de slag te gaan... of echt spelletjes te doen. Of ik vond bijvoorbeeld het verslepen van schermpjes... en dingen gewoon neerzetten zoals een beetje Minority Report-achtig... Dat vond ik ook heel tof. Maar ja, omdat die tracking werkte net nog niet helemaal lekker... omdat ik het dus niet goed had ingesteld. Dus daar kon ik gewoon niet genoeg mee doen. Maar gewoon in die 10 minuten vond ik dat filmpje
tof. Nee, snap ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar misschien wel een markt voor komt of is. Dan ben ik wel benieuwd. Wat nou als een bedrijf een bril maakt die alleen dat... Want Apple heeft wel geprobeerd een alleskunner te maken.
Ja.
En als je gewoon zegt... Oké, we moeten dus gewoon dezelfde micro-OLED displays hebben... als aan dit ding met die lenzen en zo. Maar er hoeft geen M2-chip in... Er hoeft niet een scherm in de voorkant die mijn ogen laat zien. We doen gewoon controllers erbij. Er hoeft geen allemaal moeilijke tracking in. We gaan gewoon alleen super high resolutie scherm op je hoofd. Voor hele toffe immersive experiences. Ja, ik denk dat je dan makkelijk de prijs door de helft kan doen. En misschien nog wel verder naar beneden.
Ik denk dat je dan wel voorbij gaat aan een aantal dingen die je nu noemt. Die volgens jou dan een best zo'n experience niet belangrijk zijn. Ik denk je handen vrij houden dat wel heel belangrijk is. Ik denk als jij naar een sportwedstrijd of wat dan ook gaat kijken op die manier... En je kunt gewoon dingen die je in het scherm wil bedienen... gewoon los met je handen doen in plaats van... Want vergeet niet, als jij dus afgesloten bent... dan moet je dus gaan voelen waar die controles zijn. Want ondertussen had je natuurlijk, weet ik veel... Je hebt je flesje bier eventjes gepakt en een slokje genomen. Handje nootjes gepakt, dus je hebt die controles weggelegd. Dus dan moet je eerst gaan voelen waar die dingen zijn. Dat is al een tussenstapje die ik denk dat de beleving niet ten goede komt. En daarnaast denk ik dat de sociale kant hiervan... heel belangrijk gaat worden. Ik denk namelijk dat jij, als jij bijvoorbeeld, weet ik veel, de Super Bowl vanaf de zijlijn kan meemaken op deze manier, en daar betaal je dan, weet ik veel, paar tientjes voor. Ik denk dat je dan dat niet per se een experience is die je in je eentje doet. Ik denk dat je daar bijvoorbeeld in een soort van shared viewing, of misschien wel zelfs dat je soort van naast elkaar staat en dat je zo ook naar links kan kijken en dat ik daar dan Arnaud's avatar ziet, omdat wij samen die kaartjes hebben gekocht.
In de metaverse.
En dat we, min of meer. En dat wij dus in dezelfde Super Bowl server tussen aanhalingstekens zitten. En wij hebben daar dan die plaatsen. En er zijn miljoen andere mensen met die plaatsen, maar wij zitten samen.
Wij zitten naast elkaar.
Precies. Ja. En wij kijken samen van, overtreding, echt niet. Weet je wel, dat we alles wat bij sport hoort, moet je op die manier kunnen doen. En dat kan met de Vision Pro. Want je kunt gewoon connecten via allerlei oplossingen die het Apple platform daarvoor biedt. En ja, ik denk dat je daar echt heel veel mee kan doen. Maar dat kan je er niet zomaar uitslopen. Ik denk wel dat de mogelijkheden die iOS of wat er...
Vision OS.
Het lijkt zo op iOS dat ik het iOS noem. Vision OS, de mogelijkheden die er daarvoor zijn, die heb je wel echt nodig, denk ik. Dat moet met elkaar gaan praten om het uiteindelijk een ding te maken waarvan ik denk dat het gaat werken.
Nee, ik zeg het ook omdat we toevallig, liet Erik 2 weken geleden zien of zo. We hebben nu een VR-bril binnen van een bedrijf wat een beetje die tactiek heeft. Ik weet even niet naam ontgaan, het is niet heel
Beyond
bekend.
Nog wat, kan dat kloppen?
Ja, dat zou misschien kunnen. Maar in ieder geval, het ziet eruit als een grote lasbril. En het is gewoon super hoog resolutie scherm, platte lenzen ervoor, punt. En een kabel, dus je moet ook een extern scherm. Maar dat is gewoon puur, wil jij in hoge resolutie een soort privé bioscoop hebben... dus daar zijn nu mee aan pielen. Ik ben heel benieuwd hoe dat bevalt, zeg maar. Want als dat kost volgens mij weinig, zeg maar, minder dan 1000, zeg maar, een paar honderd euro. En als het jou gewoon te doen is om, hey, ik wil geen grote tv aan mijn muur, maar ik wil wel gewoon lekker Netflixen 's avonds. En de schermpjes zijn nu zo goed dat het gewoon eigenlijk dezelfde ervaring overneemt. Dus dat is wel iets anders dan wat jij beschrijft, inderdaad.
Nou goed, het is kijk, ik betrek het, ik ben natuurlijk sportliefhebber, dus ik betrek het nu heel erg op de mogelijkheden voor sport. Maar op het moment dat je naar bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd kijkt, dan ben je op televisie altijd afhankelijk van het shot van de camera. En dat verschilt ook nog eens per stadion. Dus de mate van overzicht die je hebt bij het kijken van voetbal, die is op televisie natuurlijk altijd beperkt. En misschien vind je dat prima, ben je gewoon een beetje een casual kijker. Maar er zijn ook heel veel mensen die het leuk vinden om de 22 spelers tegelijk te kunnen zien. En dat heb je natuurlijk in het stadion. Zeker als je een wat groter stadion hebt, zoals de Kuip, de Arena. Als je dan een beetje hoog zit, dan heb je over het algemeen in één oogopslag het hele veld. En als jij scherpe ogen hebt of een bril die goed is afgesteld op je ogen, dan is jouw beeld ook scherp genoeg dat jij kunt zien dat de keeper blonde haren heeft of dat de linksback met rug nummer 5 speelt. Weet je wel? Als je dat niveau kunt bereiken met VR, en inderdaad, dat kan al op een basic manier, dan heb je misschien niet de social features, maar dan kun je dus de stadionkijkervaring thuis simuleren. Het enige wat je dan dus nodig hebt is een camerastandpunt en een VR-bril. En dan ben je er in feite. En ik denk serieus dat ik zou daar zeker geld voor over hebben. Als ik gewoon alle wedstrijden die ik bekijk op die manier in een soort van VR, en dus ook om me heen kan kijken. Zo van, goh, wat doen de fans op dit moment? Weet je wel, hoe zien de vlaggen er eigenlijk uit bij de harde kern? En welke spelers zijn er aan het warmlopen? Dat je op die manier een beetje om je heen kunt kijken. Ja, dat is bij zijn is meemaken. Maar virtueel bij zijn wordt het op deze manier ook meemaken. En daar zitten we. Ik ben er nooit zo van overtuigd geweest dat we daar nu best wel dichtbij in de buurt zitten.
Het is grappig dat je het zegt, want ik denk dat komt omdat jij inderdaad sportliefhebber bent, vaak naar sportevenementen gaat en die sfeer belangrijk. Want ik denk alleen, als ik thuis zit te kijken, heb ik replays, verschillende camerastandpunten. Ook ik heb krijg zoveel meer mee.
Waarom zou dat hier niet kunnen als het virtueel is?
Oké, maar dat zou alles.
Als jij tegen je assistent luisterend naar een naam met een S zegt, hey, kun je het beeld even 20 seconden terugspoelen? Waarom zou je de live feed niet gewoon real life kunnen doen?
Nee, maar alsnog, die assistent met een S die werkt niet zo goed, dat lukt je niet. Maar,
zeg je?
Die assistent met een S die werkt niet zo goed.
Nee, oké, maar even als voorbeeld. Weet je, of stel dat je in het geval dat ze iets moois hebben gemaakt en dat je hebt gewoon een virtuele regieassistent. Waarbij er misschien wel meerdere 360 plaatsen in het stadion. Kan je, als je een kaartje voor een wedstrijd koopt, niet alleen die plek op de tribune doen, maar ook een camerastandpunt naast de bank van de teams. Ook eentje recht boven het veld, waardoor je, lijkt me echt hoogtevrees, maar dat je dus naar beneden kunt kijken. Dat soort dingen. Overal. Weet je, dat je gewoon kan switchen en ook kunt terugspelen. Mag ik, als wordt gescoord, dat je zegt van, ik wil de goal graag zien vanaf de overkant. En dat terugspoelen en dan zie je gewoon de goal nog een keer. Waarom zou dat niet kunnen?
Dat kan technisch allemaal. Dan moet ik allemaal keuzes gaan maken. Ik vind het wel fijn dat ik nu gewoon een regiekamer gewoon dat soort dingen voorgesteld heb. Maar normaal, we zijn ook heel anders daarin. Dus dat ken. Dan hadden we Daan.
Ja.
Zeg maar.
Ja, nee, bier.
Bier, oké. Okay. Ja. Nou, het is een beetje vroeg.
Maar is lekker toch?
Ja.
Zonnetje schijnt. Wat als ik je nou vertelde? Dat het nog lekkerder kan dankzij AI.
Dan denk ik, dit is een van de vele AI pitch persberichten die bij mij meteen naar Dev0 gaat, maar...
Absoluut, nee, dat is ook grappig. Nee, mijn highlight is een stel Belgische onderzoekers. Die hebben
uiteraard
machine learning,
Belgisch, ja.
Ja, absoluut. Die hebben machine learning gebruikt om lekkerder bier te maken.
Kijk, dat hebben ze gedaan. Dit is AI waar ik achter kan staan.
Ja, toch? Dat vond ik ook. Dus ik vond dat heel leuk. Toen ik gisteren
je hebt het al in Dev0 gezet. Je weet het allemaal niet.
Nee, dit heb je niet meegekregen.
Maar gelukkig gaat Daan mij nog een keer vertellen.
Absoluut. Ja, nee, die hebben 250 biertjes getest. ja, dat weet ik, inderdaad.
een zaterdagmiddag in België.
Ja, nee, toch, schat, het is werk.
I love science.
Ze hebben dat onderzocht op het gebied van alcoholpercentage, suikerconcentratie, pH-waarde, maar ook de aanwezigheid van bepaalde smaakstofjes die de smaak beïnvloeden. Welke dingen zorgen voor een fruitig smaak, dat soort dingen. Dat hebben ze geproefd met een proefpanel van 16 personen uit mijn hoofd. En ze hebben een stuk of 180.000 reviews van het internet geplukt. Ze hebben al die info in een algoritme gepropt en gezegd, gaan we voorspellen hoe biertjes worden beoordeeld. En aan de hand daarvan heeft zo'n algoritme ook voorstelling gedaan van, hey, als je dit biertje zo aanpast, dan wordt hij waarschijnlijk beter beoordeeld dan als je dat niet doet.
Maar het algoritme geeft dan suggestie op het gebied van ingrediënten of zo? Hoe ze
ja,
de
dingen die je toe kan voegen. Inderdaad. Ja, ik weet niet precies wat ze hebben gedaan. Ze hebben ook niet gezegd welke biertjes ze hebben aangepast. Ze hebben twee biertjes eigenlijk bijna gespiked met bepaalde stofjes, zodat ze lekkerder zijn. Een blond biertje en een alcoholvrij biertje. En die werden allebei volgens mij unaniem beter beoordeeld door het proefpanel dan de originele versies. Zeggen niet welke
biertjes. Ik heb details nodig over het alcoholvrije biertje.
Ik ook.
Ja, dat is dus, daar wilde ik zo opkomen, dat is dus de use case voor machine learning, is alcoholvrij bier lekkerder maken. Dat is wat de onderzoeker zegt. Het is niet zo dat AI nu gaat zeggen, nou, dit is het ultieme biertje. Maar ze kunnen misschien wel inderdaad dingetjes verbeteren. En dan zeker alcoholvrij
bier. Daar is over de 0.0-markt en 0.5-markt, net waar je de grens trekt. Is daar trouwens best wel goed in tegenwoordig.
Echt, ja, zeker.
Het aanbod is echt indrukwekkend. Het is niet meer alleen maar voor de sier. Je kan ook echt wel gewoon echt lekker in de
krijgen. Zeker. Ja.
Maar gaat dit op de markt komen? Gaat dit uitkomen?
Of nee, ik geloof het niet. Ik geloof dat een van de smaken subjectief in de eerste plaats. En dit is gebaseerd op...
Het proefpanel, die vond het allemaal lekkerder.
Dus... Ja, maar dat zijn 16 mensen. Dus weet je wel, dat algoritme kan heel goed voorspellen. Dit vindt het proefpanel lekker. Maar goed, als je de markt op gaat... Wat ik zeg, het kan absoluut gebruikt worden, geloof ik. Maar dan vooral misschien voor alcoholvrije biertjes. Er zijn in ieder geval geen plannen van... we gaan nu een lekker biertje maken op basis van dit algoritme. En dat komt op de markt.
Maar in principe is dit natuurlijk wat de voedselindustrie al veel langer doet.
Ja, en dan,
dan maken ze met het nieuw product verschillende varianten. Dan krijg je van die... Ik heb er wel eens op tv een documentaire over gezien... dat mensen die het professioneel doen... die dan blijkbaar een heel goed smaakpalet hebben. En die worden echt in van die hokjes gezet. Half geblinddoekt soms met van die bakjes zonder labels. En dan moeten ze variant A tot en met X moeten ze
proeven. Heb je het zelf wel eens gedaan?
Ja. Nee.
Ik ben wel eens in een winkelstraat gewoon van straat geplukt. En we waren ons aan het vervelen, dus we dachten, ach, waarom ook niet? En toen kwam ik inderdaad in een gewoon soort van kantoorachtige ruimte en afgesloten cubicles. En dan kreeg je gewoon random producten. Volgens mij waren het ontbijtkoeken. En dan een lijstje en dan gewoon invullen van hoe je lekker het voor mij lekker, textuur en geur, allemaal dat soort. En dan beoordelen.
Ja.
Ik denk ook niet dat de meeste bierbrouwers overbodig worden hierdoor. Dus gewoon, ik denk dat het misschien een aanvulling kan zijn. Nee, van als je dit in je biertje stopt, misschien net wat lekkerder.
Dit is toch gewoon, dit zullen ze, nou, niet alle brouwers, maar veel brouwers zullen dit toch gewoon hebben? Dit is heel basic AI. Dit konden we 10 jaar terug, denk ik, ook
dat weet ik
al
niet.
Wel.
Nou, ik ben geen bierbrouwer, dus dat weet ik niet. Dat kan, ja.
Nee, maar ik kan me goed voorstellen dat als jij bierbrouwer bent en je bent op zoek naar je bier steeds lekkerder maken. Wat je denk ik als bierbrouwer wel doet, dat doe je natuurlijk deels op gevoel. Hè. Het is ook een ambacht, daar wil ik niks aan afdoen. Maar op het moment dat je dit in een algoritme gooit, en dat kan gewoon, en dan kijken hoe je dit lekkerder kan maken, dan komt hij met allemaal varianten en suggesties. Die kun je uitproberen, die kun je testen op een testpanel. En dan kun je kijken of dat inderdaad lekkerder is.
Zeker. Sterker nog, volgens mij heeft brouwerij het Uiltje dat wel eens gedaan met een New England IPA. Mm-hmm. Inderdaad, met een op basis van een algoritme een data-driven biertje gemaakt.
Ja. Oh, die heb ik wel voorbij zien komen inderdaad. Ja.
Ja, maar ik vond het toch grappig. Ik dacht, nou, Belgische onderzoekers die eventjes met een panel 250 biertjes proeven en dan denken...
En toch ook, wel weer Belgisch. Dat denk, bijna denk ik, het is een eer te na. Ik bedoel, dat daar kunnen ze wel een potje brouwen.
Ik had een keer een geekbericht geschreven op de site. Dat ging over een Belgische wetenschapper die... astronoom, die exoplaneet had gevonden. En die had een heel ingewikkelde afkorting daarvoor gebruikt. Maar raad eens wat de afkorting uiteindelijk was voor die planeten. Trappist. Ja. En dat betekent dan iets, maar uiteindelijk kwam het erop uit dat het trappist was. Ja.
Dus we gaan van Belgisch abdijbier naar abdijaibier.
Oeh, mooi. Die is goed.
Ik zou nu naar het volgende onderwerp gaan.
Ik ga daar niks over zeggen. Ja, dat is mijn highlight. En hiep, hoera, er is er eentje jarig. Of er was er eentje jarig. Maar ik wil even stilstaan bij het feit dat Rollercoaster Tycoon... En dat is toch wel echt een klassieker. Een OG onder de OG games. Die was vorige week 25 jaar oud.
Wauw.
Nou zijn er wel vaker games die oud zijn. En een bepaalde leeftijd halen. Maar
en gamers die oud zijn.
Dat ook.
maar ik ken geen voorbeelden daarvan.
Toch had een berichtje erover geschreven. Omdat het een game is die eigenlijk gewoon... tot nu bijna gewoon relevant is.
Vind je?
Nou, dit genre...
Ja, het genre wel, maar toen jij dat zei, toen dacht ik... oh ja, ik vier mijn feestjes over 3 jaar. Want dan wordt namelijk Rollercoaster Tycoon 2 25 jaar oud. En dat vind ik de klassieker. Kijk, tuurlijk kan je... Het origineel is het origineel. Dus het is lastig om daar... op maar RCT 2 was in alles beter... En dat is ook de game die volgens mij via OpenRCT wordt ook RCT 2 gesimuleerd. Dus dat is voor mij meer de all-time classic dan 1. Maar goed, 1 is de grondlegger. Dus het is helemaal terecht dat daar nu aandacht aan is. Maar voor mij is de echte classic is over 3 jaar.
Ja. En ben ik met je eens. Tycoon 2 speel ik nog steeds regelmatig met een vriend van me via inderdaad dat OpenRCT 2. Mm. Maar inderdaad, ik vind nog steeds deel 1 is... tijdloos. Het ziet er nog steeds goed uit, vind ik. Het is een fantastische game.
En waar ik vooral moest denken, is dat dit uit een tijdperk kwam van al die tycoons. Want je had natuurlijk ook Transport Tycoon, die hebt Open TTD, Transport Tycoon Deluxe. Ik zag trouwens, dus ben ik een beetje in die rabbit hole gekropen, dat Sid Meier, een van de grote ontwikkelaars uit die tijd, die heeft nu ook een paar games voor Android. Die heeft nu voor mij Sid Meier's Railroad, maar dat is gewoon een moderne reimagining van Railroad Tycoon. een tycoon game die niet zo bekend is, maar die ik helemaal kapot heb gespeeld destijds. Pizza Tycoon. Ja, dan moest je inderdaad gewoon je eigen pizza. Maar dat was ook met gangsters en maffia volgens mij. Je moest je eigen recepten. En dan vonden mensen je pizza wel of niet lekker.
Had je ook Abdijbier Tycoon?
Nee, dat was er toen niet.
Dat is de Belgische versie misschien.
Je had natuurlijk...
Tycoon.
Theme Park.
Theme Park, tycoon. Ja.
En dat vond ik heel mooi. Dan kon je namelijk bij je foodkraampje kon je instellen hoeveel zout er op de patat moest. Want als er meer zout op de patat ging, dan ging de dorst omhoog van de bezoekers. Dus dan kon je meer drankjes verkopen. Maar als je te veel zout deed, dan vonden ze het niet meer lekker. Dan moest je met al die dingen een beetje een balans vinden.
Weet je wat was evil zou zijn? Zout een bestandsonderdeel maken van drinken. Dan blijven mensen drinken kopen.
Hey, een soort ingebouwde cheat. Maar je had toen hospital, had je iets mee. En je had op een gegeven moment moest je skyscrapers. Maar
Team Hospital was het volgens mij.
Ja, je had dat was inderdaad Team Hospital. Maar je had zo'n heel tijdperk van allemaal van dat soort Tycoon Manager games. En daar werd ik eventjes ook mee in teruggenomen. Ik denk, dat vond ik gewoon toch even leuk om te noemen. En dus
was
wel
een ware achtbaan, of niet?
Maar het is meer leuk. Een draaimode, want het komt steeds terug.
Oeh, dan is het een looping.
Maar in ieder geval dat het wel leuk is met OpenRCT en OpenTDD. Dat dit soort dingen, dat er zo'n community rondom ontstaat. En voor mij, voordat we gingen opnemen, had jij het ook over een Nederlander volgens mij die in dat soort games gigantische dingen bouwt.
Ja, volgens mij het helemaal Marcel Vos. Ja. En die maakt in filmpjes nog steeds. Maar die worden dus ook gewoon honderdduizenden tot miljoenen keren bekeken. Hij maakt ze wel in het Engels. Dat helpt natuurlijk bij aanspreken van een breder publiek. Maar om even aan te geven, er is ook gewoon nog steeds heel veel interesse in deze games. Ik denk dat er een hele generatie, waar wij dan deel van uitmaken, gewoon met heel veel liefde terugkijkt naar die periode en met name ook die games.
En we hebben het ook wel eens vaker gehad over remakes, remasters. Zijn sommige games nu nog te doen of zijn ze echt verouderd? Ik heb wel dit soort games de tand des tijds regelmatig ook wel beter doorstaan dan 3D-actie games.
Ja, maar dat is ook logisch. Kijk, wat is er? Waarom is een game leuk? En een adventure van die tijd, die leunt ook wel erg op graphics. Weet je, op het moment dat je een grot uitloopt en de zon schijnt in je ogen, dat soort dingen. Ja, dat zijn belangrijke beelden voor zo'n game. Maar dit is het simulatieaspect. Wat het moment dat jij dat netwerk van wissels en stoplichten voor je treinen. En het is één grote warboel. En op een gegeven moment los je dat op en het loopt. En je kijkt en denkt, ik hoef niks te doen. Het werkt. Dat gevoel, heel raar. Op het moment dat je niks meer hoeft te doen, dan heb je het goed gedaan. Dat is wat die game maakt. En dan maken de graphics daarbij niet per se uit. En dat heb je bijvoorbeeld ook met de Championship Manager, Voetbalmanager serie. Ja, de nabootsing van de voetbalwereld is daar de drijfveer achter. Niet hoe die mannetjes eruit zien. Sterker nog, Voetbalmanager is jarenlang vechtende stipjes geweest als het gaat om hoe de wedstrijd in beeld kwam.
Ja.
En die games die waren mateloos populair. Dus ja, dat geldt hier ook. Het gaat om de sim en niet om de graphics.
Ja, ik zat nog even snel op te zoeken, want die Android-versie van die game van Sid Meier, Railroads, die wordt gemaakt door Feral Interactive. En daar klik ik even door. En dat is dus blijkbaar een ontwikkelaar die heel veel oudere games dus ontwikkelt. Want A Company of Heroes is er voor Android. Ook classic. Medieval Total War, Rome Total War, Tropico.
Wait, Rome Total War is voor Android?
Ja.
Gaat mijn tijd. Ik ben net overgestapt naar Apple, jongens.
XCOM 2, Hitman.
Misschien kan je een Android-telefoon huren.
Ja, het zijn wel.
ik heb nog wel een Fairphone liggen.
Het goede nieuws is, geen microtransacties. Het is allemaal niet free-to-play. Je moet allemaal wel echt dokken ook. Maar dan heb je dus ook de game zonder al die moderne...
Maar dan heeft hij dus voor al die games de licenties ook dus.
Ik zit nu te kijken. Company of Heroes ziet er gewoon best wel uit als het origineel. Hmm. En iets als Tropico ook. Dus ik kwam hier echt voor de uitzending achter. Ik zit binnenkort 13 uur in een vliegtuig. Dus ik ga denk ik eventjes... Ik ga ze niet allemaal kopen. Want er zijn echt wel games van 10, 12 euro.
Ja, maar ik vraag me af, als je zo'n Total War is best wel zwaar, was altijd best wel zwaar. Hoe lang je dat kunt spelen op je Android-platform?
Ik wil het best wel voor jou. Ik ga het voor tweakers testen. Gewoon de game gewoon...
Ready shit.
Ga ik ook game-redacteuren. Dus, maar in ieder geval...
Wil ik wel een stukje van je.
Ja, oké. Okay. Rollercoaster toen, 25 jaar oud. En voor mij die open versies, er zijn vast ook Android-ports van en andere mobile-ports. Kan niet bijna anders.
Ik weet wel dat er mobiele Rollercoaster Tycoon games zijn in ieder geval.
Ja, dat wist ik ook.
Leuk. Arnoud.
Ja, ik schreef vorige week Het voelt als vorige, het is vorige week, denk ik. Maar dat maakt niet uit, want het is een groot onderwerp. Ik had het idee, dit is een van de nieuwsberichten van het jaar, hè, die je in de toplijstjes aantreft. Apple kondigt iPhone aan. Weet ik wat, dat soort berichten, die doen het altijd best wel goed. Ik had gedacht dat deze ook daar zou komen. En ik keek later en toen bleek hij gewoon ondergemiddeld gelezen te zijn. Terwijl het hartstikke groot nieuws is. Dus daarom als highlight. Namelijk... de Amerikaanse justitie, dus de DOJ, die heeft eindelijk, en ik zeg eindelijk, want dit hadden ze denk ik eerder willen doen, Apple aangeklaagd. Vanwege de monopoliepositie en het machtsmisbruik wat ze doen met hun platforms. En specifiek de iPhone. En dat is belangrijk, want zelf vergeleken ze het, en ik denk terecht, met de zaak tegen Microsoft van, ja, uit de tijd dat Rollercoaster Tycoon nieuw was, zeg maar, 25 jaar geleden. Die zaak heeft heel veel impact gehad. Microsoft was er jarenlang mee bezig en Microsoft zelf heeft wel eens gezegd dat zij heel veel dingen hebben gemist omdat ze bezig waren met die zaak en daardoor eigenlijk hun... Alleen al daardoor een dominante marktpositie deels verloren.
Was dat de zaak van alles wat Windows meeleverde standaard, waardoor er geen concurrentie mogelijk was?
Ja, en dat ze dus met Internet Explorer Netscape de nek om hadden gedraaid. Terwijl dat een heel veelbelovende start-up was in die tijd. En naar de beurs ging en heel veel waard was. Dat hebben ze echt, en dat was ook door mails die ze hadden gestuurd, bewijsbaar. Daar hebben ze, hoe noemen ze dat ook alweer, de zuurstof van afgehaald, hoe noem je dat?
Afgeknepen.
Ja. Nu is dus de aanklacht tegen Apple. En ik zat hem door te lezen en het was echt... Het is een juridisch document natuurlijk. Maar het was ook een beetje de roast van Apple.
Ik heb hem ook gelezen. Het was niet legalese. Het was niet juristentaal.
Dus je kan dit gewoon op internet vinden en dan doorlezen. Het is heel leesbaar. En bovendien zijn ze echt specifiek aan het prikken op plekken waar het Apple pijn doet. Bijvoorbeeld, ze hadden het over Apple's focus op privacy en beveiliging. Die Apple telkens naar voren brengt. En dan zegt justitie, ja, dat hebben ze inderdaad. Totdat het Apple's financiële belangen raakt. En dan ineens is dat niet zo belangrijk meer. Dat is eigenlijk, daar hebben ze een paar voorbeelden van. Dus het is een opvallende aanklacht. Ze richten zich op een paar dingen. Ten eerste, en dat vond ik heel raar, richten zich op super apps. Dus dat is wat WeChat in China is. Dus een app met allerlei appjes erin om de functionaliteit uit te breiden. En Elon Musk wil dat met X gaan doen. Maar in Nederland en ook in de VS hebben we dat eigenlijk niet, super apps. En volgens justitie in Amerika komt dat dus omdat Apple dat actief tegenhoudt. Want je zou dan elke mini-app weer door de App Store moeten laten gaan. In dezelfde lijn is cloud game streaming verboden in de App Store.
Maar dat komt eraan.
Maar dat komt eraan, zeker. Dus dat was iets waar ze over vielen. Ze vielen over chat apps, namelijk iMessage, dat is... end-to-end encrypted, eind-tot-eind versleuteld. En dat werkt goed. En dan ga je met iemand met een Android-telefoon berichten uitwisselen. En dan gaat het via sms. En dat is dus onbeveiligd. En gebaseerd op een 40 jaar oud protocol. Dan vindt Apple dat ineens wel oké. En ze hebben beveiliging toch zo hoog in het vaandel staan. Terwijl daar wel oplossingen voor zijn. Je kan gewoon iMessage voor Android uitbrengen. Je kan... RCS ondersteunen, dat gaan ze nu ook doen, maar dat is op last van China en niet van de VS. Dus al dat soort dingen komt daarin terug. Ze koppelen de Apple Watch heel specifiek aan de iPhone, waardoor je met een ander horloge niet antwoorden kan sturen op berichten, bijvoorbeeld. En ook niet kan betalen in winkels met een horloge van een ander merk. En doordat ze die zo hebben afgesloten, hebben ze daar concurrentie wederom effectief afgeknepen, dus de zuurstof afgeknepen. Ze hebben die hele markt eigenlijk niet tot wasdom laten komen op die manier. Dus dat zijn een paar van de punten die Apple daarin naar voren brengt. En ja, ik denk dat de komende jaren een van de belangrijkste rechtszaken gaat worden in tech van onze tijd.
Ik vond het wel een beetje, ik heb ook een beetje doorheen gekeken. Het voelt een beetje alsof iemand bedacht heeft binnen DOJ, ik heb het niet zo op Apple. En ik ga er allemaal voorbeelden bij verzinnen en een beetje met hagel schieten. Het is niet heel duidelijk normaal, ik ben geen jurist, maar toch heb ik dit. Normaal ben je heel duidelijk van, oké, hier wordt iets overtreden. En het is zo'n samenraapsel van alle... Eigenlijk is Apple slecht bezig. Kijk maar, want dit en dit en dit en dit en dit en dit. Het is echt een round-up van rechtszaken, zeg maar.
Ja, en ik denk ook dat het wel bewust is, zeg maar, dat met hagel schieten zo van... Ze weten niet precies wat er stand gaat houden in de komende jaren. Dus ze pakken gewoon echt diverse gebieden waarop zij vinden dat je kan aantonen dat Apple monopolistisch gedrag vertoont en dus concurrenten buitensluit. En het probleem is ook, en het punt is ook, dat merkte ik ontzettend op in... Zeg maar, alles wat justitie daarin omschrijft, dat zijn dingen, dat is niet wereldschokkend. We wisten dat Apple dit doet. Alleen, ja, toen ze daarmee begonnen met hun App Store beleid en alle apps willen wij goedkeuren. Ja, toen was de iPhone was een platform van niks op de smartphone-markt. Het was echt nog niet groot. En dus mag dat gewoon. Want op je eigen kleine platform mag je doen wat je wil. Maar dan heb je een van de grootste platforms ter wereld. En dan ineens is dat een probleem. Dus als je je eigen ommuurde tuin hebt, is dat geen probleem. Maar als je tuin de halve wereld is, ja, dan is die muur natuurlijk wel ineens een probleem. En op die manier heeft justitie wel de dingen waar Apple eigenlijk wel trots op is... tegen Apple gekeerd in juridische zin. En dat maakt het ook lastig verdedigbaar voor Apple. Want ze kunnen niet zeggen, nee, dat doen wij niet. Ze moeten alleen proberen aan te tonen...
Dat het mag,
ja.
Wat vind jij van de aankomst? Want ik zag wel de eerste reacties vanuit de Amerikaanse techjournalistiek. Mm-hmm. Ik heb niet 1000 reacties, maar viel bijvoorbeeld op dat wat grote naam... Mark Gurman, die wel echt op Apple zit... Ook Walt Mossberg kwam even uit pensioen om wat over te zeggen. die waren redelijk kritisch hierop.
Ja.
Het voelt een beetje appeltje pesten.
Ja, ik vind dat, zeg maar, Gurman is nog wel, die is van ongeveer onze leeftijd, denk ik. Walt Mossberg is echt een andere generatie. Wat ik daarin merk, is wij hebben Apple meegemaakt die op de knieën lag en bijna failliet was. En die opkroop en dat was een succesverhaal. Als je nu... vandaans leeftijd bent, dan heb je Apple alleen maar meegemaakt als heel groot bedrijf. Ja. En dat is wel echt anders. Dus ik denk dat ze het automatisch voor Apple opnemen, omdat ze nog altijd in hun achterhoofd hebben zitten, dat beeld uit hun jongere jaren, dat Apple zo'n sympathiek bedrijf was, die toch alles goed deed, die het opneemt voor de privacy van zijn gebruikers, die sterk richt op beveiliging, dat het de good guys zijn. En dat is gewoon, is al een aantal jaar gewoon niet meer waar. En heel veel mensen hebben moeite om die realiteit te omarmen. In Europa zijn we daar wel verder in. En daarom vind ik het ook een faal eigenlijk in Amerika. Want wij hebben gewoon een wetgeving. Wij hebben de DMA. Mm. En zo reguleren wij grote techbedrijven. Ja. Dat is beter dan via een rechtszaak. Want dan is het parlementair gecheckt. Dus we hebben alle checks en balances overleefd. Het hangt niet van een jury af of van een rechter. Maar het is gewoon door de politiek in een democratisch systeem in wetgeving verankerd. Wat ik... denk ik veel sterker vind dan zoiets. Waarbij je toch een beetje ad hoc probeert door met hagel te schieten, zoals je wel terecht opmerkt. Hier een beetje paal en perk te stellen aan wat Apple doet.
Ja, en ik merkte ook dan met de DMA, ook weer wederom vanuit de Verenigde Staten, dat er toch mensen iets, dat Apple daarmee goodwill heeft of zo. Want je denkt, hier zeggen wij DMA, nou ja, goed hè, aanpakken al die big tech. En dan zag ik ook vanuit aan de andere kant van de plas de reacties erop, dat het ook een beetje... En dan, niemand vindt het erg dat Meta wordt aangepakt, maar bij Apple is van, ja, dan moeten ze alternatieve app stores toelaten. Dat wil ik helemaal niet op mijn iPhone. En je hoeft het niet te installeren.
Nee.
Je moet Apple niet lastig vallen, want nu moeten ze hun productvisie aanpassen. En nu moeten ze opeens allemaal dingen gaan doen die zij niet zelf willen. Ja. En dan tas je, zeg maar, de reinheid of zo van het geheel. Ja, zo ik weet niet.
Mm. Ja, maar er zit ook een hoop... Ja, er zitten best wel... liefhebbers van Apple bij heel veel media in Amerika, omdat dat bedrijf zit zo diep in de Amerikaanse cultuur.
Ja.
Die producten, ook MacBooks en ook iPhones, worden daar veel meer gebruikt dan hier. Dus de sympathie daarvoor is denk ik veel groter.
En vlak ook de Amerikaanse ideologie niet uit natuurlijk. Wat hier gebeurt gaat, staat eigenlijk haaks op de grondbeginselen van waar de Amerikaanse economie op gebouwd is natuurlijk. Ja.
En je hebt het zelf gebouwd, dat is het ook. Hè? Apple, zeg maar, het voelt voor sommige mensen alsof justitie nu een soort van, hoe noem je dat? Dan heeft Apple succes en dan is dit hun beloning, zeg maar.
Nee, ondernemerschap moet je vieren
en
kapitalisme moet je vieren en juist niet de kop indrukken als mensen dan succesvol worden en heel veel geld binnenharken.
Ik kan een presidentskandidaat bedenken waarvan ik denk van nou, die zal nu hier vast iets over te zeggen hebben van dat hij het raar vindt dat je wordt bestraft in Amerika als je dat zou niet zo moeten zijn.
Als je succesvol bent.
Ja,
volgens mij is die ene partij redelijk kritisch op tech hoor.
Ja, zeker.
Oh, toch wel? Nou ja, goed. Ja. In ieder geval, gewoon even in de algemene zin gaan Amerikanen er niet heel erg lekker op als je partijen en bedrijven die succes hebben, ja, gaat bestraffen omdat ze zo succesvol zijn. Nee. Even heel kort door de bocht natuurlijk, want je straft ze niet omdat ze succesvol zijn. Maar ja, zo komt dat natuurlijk wel over op een bepaalde manier.
Ja, klopt. Maar wat denk jij ervan, Daan? Want jij volgt dit soort dingen volgens mij ook wel met grote interesse.
Ja, zeker. Nou ja, wat je zegt, ik ben wat jonger. Dus ik ken Apple alleen als een enorme monopolist. En ik vind als je zo groot bent persoonlijk, dan heb je verantwoordelijkheden. En ik vind het goed dat ze daarop worden gehouden.
Ja.
En ik heb de wettekst van de VS niet gelezen. Dus ik geloof dat jullie zeggen, de aanklacht heb ik niet gelezen. Dus
lees als een spannend boek.
Ja, ik ga het doen. Ik vanmiddag eventjes. Dus ik weet niet, ik zie wel dat dit een redelijk bij elkaar geraapt zootje is. Maar ik vind goed dat het gebeurt. En je had het net over de DMA. Ik bedoel, daar wordt ook op gehandhaafd, geloof ik.
Ja, dat is zeker ook nog een ding. Want ik wilde dat nog even noemen. Zo van in de trant van dingen die Apple politiek, zeg maar, in het lijstje van de politiek pakt Apple aan. Apple heeft natuurlijk, daar hebben we het over gehad in deze podcast, de DMA-regels gelezen. En precies binnen de lijntjes proberen te kleuren van wat acceptabel zou zijn. Maar het was, we hadden er nou een woord voor, kwaadaardige.
In het Engels compliance. Is het malicious compliance. Ja. Dat vind ik een heerlijke term.
Kwaadaardig voldoen?
Nee,
kwaadaardig meewerken of zo?
Tegenstribbelen? Meestribbelen.
Meestribbelen.
Dat was hem.
Ze waren aan het meestribbelen. En nu heeft de Europese Commissie daar een onderzoek naar ingesteld. Niet alleen naar Apple, maar ook naar Google en naar Meta. Omdat ook die aan het meestribbelen zijn bij de DMA. Gek genoeg, als je wetten maakt die de macht inperken van grote techbedrijven. Zijn grote techbedrijven daar niet voor? Dat is heel gek. Maar dat onderzoek komt er nu om te kijken of ze voldoen aan die wet. Dus de duimschroeven worden aangedraaid op diverse continenten bij Apple. Ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat.
Maar ja, als ik kijk naar Europa, hoe lang de DMA een aantocht was. Dan krijg je nog de implementatie, dan krijg je de handhaving, dan krijg je de eerste wijzigingen. Nu gaan ze dus daarop weer op handen. Dus dit verhaal in Amerika is pas net begonnen.
Ja,
zeker. Ik vraag me wel af hoe ze erbij zitten in Cupertino. Want ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat echt de politiek zo wakker is op grote techbedrijven. En dan in dit geval specifiek Apple.
Ja.
Die zitten
vast niet
lekker.
Ik denk dat ze het vooral een enorm irritante afleiding vinden. Van laat ons ding doen. Moeten we elke keer verantwoorden en dit. En dat voor mij is, voor dat soort bedrijven is dit een moetje.
Ik denk zelfs dat, zeg maar, want Tim Cook, die is CEO van Apple al sinds 2011. Echt al een lange tijd. Ik had het idee dat hij eerder richting zijn pensioen wilde. En, maar dit is typisch iets wat hij goed kan. Want hij is heel politiek. Hij kan het supergoed. En ik denk dat hij Apple nog hierdoorheen zal willen leiden. Dus ik denk dat hij nu daar zit van, ik had eigenlijk wel met pensioen gewild, maar dit kan ik eigenlijk wel het beste doen. Laat ik nog voor deze zaak blijven.
Trouwens, één detail wat ik nog even uit wil halen. Dat je helemaal in het begin zei, dat de manier waarop Apple zich opstelt, is de reden dat we in het Westen dus geen super app hebben. Willen we dat dan?
Nee, dat is de vraag. En dat is ook, vind ik, een zwak ding in de aanklacht. Maar ik heb geen idee hoe ze hier precies opgekomen zijn. Want super apps die zijn er op Android ook niet echt in het Westen.
Je noemt natuurlijk WeChat, is natuurlijk het algemene voorbeeld. En kennelijk wil Musk nou net zoiets als WeChat. Ik denk alleen maar van, god, ben ik blij dat ik niet in een land leef waar WeChat leidend is. Dat lijkt me echt alleen maar irritant als alles op die manier aan elkaar vastzit. En je voor alles WeChat moet gebruiken.
Maar ik had ooit het idee dat Meta misschien met WhatsApp die kant op had willen gaan. Maar ik heb niet het idee dat ze dat doorzetten.
Ik wilde ook WhatsApp noemen als voorbeeld. Want dat laat wel zien, zeg maar, op het moment dat je niet vastzit bij iMessage in dit geval. Maar je hebt WhatsApp, wat je op zowel Android als iOS gewoon prima kan gebruiken. En die apps zijn gelijkwaardig tussen die platforms. Dat het makkelijker is om concurrentie te hebben. En wat je dus in China zit, omdat daar WeChat is. En dus het kost niet echt moeite om over te stappen van platform. Daardoor concurreren ze daar veel meer op hardware niveau.
Ja.
En dat is iets wat nu niet gebeurt, omdat de hardware is de iPhone in Amerika voor heel veel mensen. En die blijven daarbij, omdat het heel veel mentale moeite kost om over te schakelen. En op het moment dat je, dat was ook letterlijk wat uit de aanklacht kwam, als je een soort van gewoon een kastje hebt wat je met de cloud verbindt, en dat kost $25. $25 stond er ook met een X. Heel populistisch. En daarmee kun je ook alles doen wat je op een $1500 kostende iPhone kan. Dan gaan heel veel mensen daarvoor kiezen. En dat is dus niet in Apples belang om dat mogelijk te maken. En daarom zouden zij dat tegenhouden.
Ja.
Omdat je dan zeg maar het focuspunt, het platform verschuift van de hardware naar de software. Dat dus abstraheert en dus wordt de hardware minder belangrijk. En dan kan Apple minder...
Ik snap in beginsel wel dat die situatie niet wenselijk is. Alleen ja, met puur inzoomend op het tegenhouden van super apps, had ik zoiets van, thanks Apple.
Ja, inderdaad. Ja,
in ieder geval komende jaren heel veel popcorn met gif. Ja, terwijl we dit aan het volgen
zijn. Op welk punt in de podcast zitten wij nu, als jij even op de timer wil kijken voor mij, Wout?
Zeker niet op een minuut en zeven, hoor.
Nee. We zitten wel in de buurt, volgens mij. We gaan
we mijlen ver voor.
Dan zullen we Peting en gerust kunnen stellen. Ja. Dat we niet weer zo ver gaan.
Toch zeker 3 minuten. Daan, ja. Project Silica.
Project Silica.
Waar komt dat vandaan?
Nou ja, Microsoft of Microsoft Research eigenlijk was al een tijdje op zoek naar een nieuw soort archiefmedium. Want archiefmedia zoals harde schijven en tape die verslijten. En in 2016 kwamen zij bij de Universiteit van Southampton. Die hebben een soort natuurkundig effect gevonden waarmee je met een laser glas aan kan passen. En toen dachten ze, oh, dan kunnen we bits in glas schrijven en dan kunnen we daarop data opslaan.
Oké, dus het idee is, en voor mij, je zei harde schijven en tape, maar voor mij echt de long-term storage.
Ja, echt de cold storage, zeg maar, van de wereld. Ja.
Ja, gewoon lekker ouderwets potlood ertussen en draaien.
Exact, ja.
Ik heb je een stuk gelezen en wat me nog steeds niet helemaal duidelijk werd. Dus ze hebben glas,
ja.
Een laser en dan denk ik... Dan kun je.
Zij hebben wel glas, Wout.
Ik denk ik hou me een keer in.
En dan kunnen ze in de... Ik zou denken, als jij een laser opzet, dan ben je in het oppervlak van het glas aan het etsen, aan het laseren.
Ja.
Maar is dat wat dit is? Of kunnen zij iets binnenin het glas aanpassen?
Binnenin. Het gebeurt een beetje met polarisatie. Hè? Dan kun je ze maar scherp stellen op een bepaald punt en dan schiet je er een lasertje in.
Dus de laser gaat door de buitenkant...
Ja, bezig
gewoon. En dan ergens zit het brandpunt ergens midden in het blok glas. En daar gaan ze dingen aanpassen.
Ja, dan krijg je een symbooltje erin, zeg maar, die permanent erin zit. Ja. Ja.
Vet.
En dat, kan dan door dat hele blok glas kan dat heen, zeg maar.
Ja,
dat je alleen maar dat puntje in het midden gebruikt. Je gaat het hele blok glas gebruiken.
In hun voorbeelden gebruiken ze een stukje glas van 2 mm dik. En er zitten geloof ik, wat is het, 100, 200 lagen in of zo.
Wow. Zoiets, ja. 2 mm dik en er zitten 100, 200 lagen
zoiets,
in.
Ja, zoiets, ja.
Oké, okay, en daar kunnen ze dus gewoon bits in?
Bits. Ja, wat ze doen is ze schrijven er eigenlijk een soort voxels in. Voxels, dat zijn een soort 3D-pixels, volume pixel. En wat ze dan doen is, ze schieten dus met een laser in dat glas. Dat past dat glas aan. Dat wordt een soort van transparante verandering die je met een microscoop kan zien als die polariseert. En die voxel, die veranderen de oriëntatie een beetje. Hè? Dus hoe is die gedraaid? En op basis daarvan kun je meerdere bits per voxel... per symbooltje in dat glas doen. En
het is bijna een soort hand van de klok, zeg maar. Je kan hem een beetje naar rechts draaien dat hij op 5 over staat of zo. Of...
Ja, basically inderdaad. Je oriënteert hem anders en dan betekent het dit. En dan heb je zo 3... dus bijvoorbeeld op die as is hij een beetje gedraaid. Oh, dat is dit, deze bit. Op die as is hij een beetje gedraaid. Oh, dan is dat zo'n bit. Dus kun je een aantal bits per symbooltje in dat glas stoppen.
Oké, en dan heb je dus een stukje glas met heel veel data erin. En dat is dus... Dat kan bijna niet stuk.
Nee, want het is glas.
Als je het heel hard tegen de muur gooit wel.
Ja, dan is het kapot, zeker.
Maar ik bedoel, wat je zegt, harde schijven, dat werkt met magnetisme. Maar ook tape is ook gemagnetiseerd.
Ja, klopt. En je moet ook harde schijven en tape gewoon na een aantal jaar vervangen. Kijk, tape gaat wel een paar decennia mee. Harde schijven, officieel geloof ik dat een jaar of 5 of 10 of zo. Kijk, mijn harde schijf en mijn PC gaat nu 7 jaar mee. Doet het nog prima. Maar als je echt inderdaad cold storage staatsgeheim of zo opslaat, wil je het erop wagen. Als je harde schijf 5 jaar oud is. Ik zou hem vervangen, als het zo belangrijk is.
Staatsgeheim op glas, dat is wel echt transparantie dan in de overheid.
Mooi.
Pieter Omtzigt zou je er heel blij mee zijn.
Ja, mooi. Ja, als dus, ergens nog in Rusland hier aan werken, dan moet je glasnos erbij pakken. Dan moet je helemaal te pakken.
Mooi dit.
Oké, cool. Dus dat was research techniek en dat zijn ze nu aan het uitwerken.
Ja.
Hoe ver zijn ze daarmee?
Goeie vraag. Het is nog steeds echt een onderzoekproject. Ze kunnen zo langzaam maar zeker... op een stukje van 120 bij 120 millimeter en 2 millimeter dik kunnen ze 7 terabyte schrijven.
Netjes.
Best een hoge dichtheid, ja.
En, nog één keer 120 bij 120 millimeter.
Ja, dus 12 bij 12 centimeter.
Dus 12 bij 12 centimeter en daar kan 7 terabyte op.
Ja.
Basically 7 terabyte op een bierveeltje.
Ja, basically. Ja,
bierveeltje is iets kleiner, maar voor het idee, een CD komt redelijk in de buurt. Maar
ja, een DVD'tje, zeg maar. Ja. Alleen al vierkant natuurlijk.
Ja, maar qua een CD-doosje, maar dan dunner. Daar hebben we het over.
Ja, precies. Dus die data wordt dan met een soort microscoop later scherp gesteld. Wordt een foto van gemaakt. Die foto wordt in een machine learning algoritme gegooid. Dat wordt ontcijferd en dan heb je je data weer terug.
Oké, dus je hebt al die lagen onder elkaar.
Je maakt
dus
er een foto van.
Ja, je hebt een microscoop. Je scherpt een, je stelt een laagje scherp met dat polarisatie. Van, nou ja, ik breng deze laag voxels in focus. Je maakt er een afbeelding van. En daar staan die voxels dus op, hè, met die oriëntatie. En daar staan die bits data in.
Ik heb nu een vraag over indexering. Als in, je hebt dus dat zie je even dat vierkantje voor je. Als je dus bepaalde data nodig hebt, dan kan die foto tussen aanhalingstekens, dus die moet een specifieke deel eruit kunnen fixen.
Ja,
maar wat als ik niet meer weet waar ik het heb opgeslagen?
Ze doen het stukje voor stukje.
Ja, oké, maar stel dat ik weet van ik heb hier 7 terabyte aan mijn leven en ik wil een klein deeltje van mijn leven vinden. Maar ja, waar in de hemel staat dat?
Ja. Maar het is cold storage. Dus is het dan niet zo dat als je iets moet hebben waarvan je weet het staat op deze glasplaat, dat je eerst de hele glasplaat moet
fotograferen? Het kan wel stukje voor stukje, zei hij. Ik weet hoe dat precies, hoe ze dat vinden, dat weet ik niet. Maar ze kunnen kleine stukjes van per glasplaatje uitlezen.
Ja, precies, maar dan moet je dus wel een methode hebben. Je moet wel weten waar je moet zoeken voordat je kunt weten
je
waar
moet een
je
een index hebt.
Ik vermoed precies. Dat ze dat hebben.
En waar sla je dat dan op?
En dat is dan gewoon tijdelijk op de PC waar je zit. Dus ik kan me voorstellen, je zit op een normale PC met terabytes aan storage. Je gooit die glasplaat erin. Je digitaliseert hem of lees hem als geheel in. En dan kun je heb je gewoon de bak data.
Ik denk inderdaad dat je iets moet hebben waar die wat zelfstandig in dat ding kan zoeken. Jij zegt gewoon, ik ben hiernaar op zoek. En ja, dan gaat hij gewoon zoeken voor je, denk ik.
Of een van de hoekjes is standaard een inhoudsopgave, waardoor je ziet wat waar staat.
Ja, ik weet niet precies hoe het werkt. Hij zei wel, je kan echt een klein stukje van een glasplaatje uitlezen. En dan vinden we dat. En wat hij ook noemde is, kijk, inderdaad, misschien moet je even zoeken. Als je bijvoorbeeld nu voor het vaak tape gebruikt en je wil een klein stukje uitlezen, nou zit zo'n kilometer tape in zo'n cartridge. Ja. Moet je uitrollen. En dan kan je heel snel lezen, weer terugrollen. Dat duurt heel lang. Dus glas is nog steeds sneller dan tape, zegt hij. Ja. Hoe snel precies, dat zegt hij niet.
Ik vind het zeer impressief, maar dat is gewoon even...
Ik snap het helemaal.
Als dit ooit naar praktijk zou komen en naar consumenten zou komen, dan is dat natuurlijk wel, opzoekbaarheid is natuurlijk wel belangrijk.
Absoluut. Ja, ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren. Dus het gaat gebeuren. Ik denk niet voor consumenten. Ik denk, dit is echt voor inderdaad grootschalige dataopslag.
Want waarom doen zij dit? Wat is tape zo slecht?
Tape gaat kapot na 30 jaar. En als je echt dingen, bij wijze van spreken, ze zeggen glas kan 10.000 jaar meegaan. Dus als je tape steeds moet vervangen, kost geld.
Dat is lang genoeg voor mijn leven.
En is dit vooral iets wat zij intern nodig hebben? Dus een intern research lab natuurlijk. Ik bedoel, ze hebben met Azure hebben ze gigantische een datatak. Zeggen ze, we maken dit zodat we intern het beter kunnen doen? Of willen ze dit echt als product gewoon gaan slijten in de wereld? Als dit,
Ik weet dat het onder Azure valt. Ze hebben wel eens een blogpost geschreven over cloud-opslag met Project Silica. Dan ook wel cold storage, maar in de cloud, hoe ze dat precies gaan toepassen, weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat dit wat breder beschikbaar komt. Of in ieder geval voor Azure-klanten misschien. Als je als een Azure-klant zegt, nou, ik wil dit, weet ik het, hoe lang opslaan? Nou, doe het op glas.
Kost je wel wat.
Dat kost je wel wat. Ja, maar inderdaad, als je dit echt 1000 jaar moet vervangen, als je tape iedere 30 jaar moet vervangen, dat is een kostenpost.
Ja, ik denk meteen met, als voor mij met de eerste, met bepaalde ruimtesondes die wij met Voyager en zo, daar hebben we natuurlijk van die platen gemaakt waar we allemaal dingen op hebben gegraveerd. Met dan de hoop van ja, misschien dat ooit een samenleving dit kan ontcijferen, maar dan hebben we wat gegevens over de mensheid. Daar moest ik ook meteen aan denken. Van ja, weet je dat je inderdaad, als je iets voor echt over generaties heen, decennia lang. Misschien wel een keer richting een andere planeet wil sturen. Ja, gooi het op zo'n glasding.
Maar dan moet je ook de handleidingen bijgeven hoe je die voxels kan uitlezen.
Ja, en dan hoop je dat je een beschaving gaat tegenkomen die ver genoeg is om te denken, denk dan wel weten wat ze hier gedaan hebben.
Ja, ze hebben wel een concept voor een bibliotheek om die plaatjes in op te slaan. Dat heeft dan met passieve rekken zonder elektronica. Die glasplaatjes worden vastgehouden met zwaartekracht ook. Die staan een beetje scheef. En heb je van die robotjes die eigenlijk altijd uitstaan en die kunnen die rekken beklimmen. Die pakken een glasplaatje en die leggen hem in een laser, wordt het uitgelezen. De data wordt in een machine learning algoritme gestopt. Want ze zeggen dat is beter voor dit dan standaard uitleesmethode. Omdat ze hebben de originele data, dus je weet precies wat erin moet zitten bij het trainen van de machine learning algoritme. En dan gaat het weer terug, dat glasplaatje, die rekjes in.
Weet je waar dit, als je dit nog een klein beetje door zou voeren, en niet per se glas, maar ook andere soorten kristal eventueel zou gebruiken, weet je waar dit dan in de buurt komt?
Zeg het eens.
Holocrons. Uit Star Wars.
Ja, en zo hebben we toch Star Wars nog even.
Holocrons, zeg maar, ik zat heel even snel te lezen net. Maar dat is inderdaad hetzelfde idee van een meerzijdig oppervlakte. Wat je dan inderdaad kan beschrijven op crystalline material. En, nou ja, we zijn op weg naar de holocron.
Ja. Hoe, Arnoud?
Nee, ik vroeg me af, is het, je kan het maar één keer beschrijven of niet? Of is
ja, het is inderdaad, het is, je schrijft het en dan is het. En dat vinden zij voor cold storage een voordeel. Want je hebt geen bugs, je hebt geen malware. Je schrijft het één keer en dan kan je het zo vaak lezen als je wilt, tot het glasplaatje kapot valt of zo, weet ik het. Maar ja, dus inderdaad, als het erop staat, dan is dat het.
En het kan niet wegslijten?
Nee, want het zit in het glas. Oh, ja, dus als het erop zit, dan heb je krasjes en stof, weet ik het wat. Omdat het erin zit, heb je eigenlijk een soort bufferzone. En dan kun je ook, als er stof op zit of zo, of krasjes, dan is het niet in focus als je het scherp stelt met een microscoop.
Je moet alleen niet laten vallen dus.
Je moet niet laten vallen. Nee. Ik hoop dat die robotjes die ze gebruiken erg goed zijn afgesteld en erg voorzichtig zijn.
Maar je schrijft het met die laser, die moet je focussen op een bepaald brandpunt in het glas. Dan ga je het in. Blablabla. Dit klinkt traag.
Ja, ze zeggen niet hoe snel ze precies kunnen schrijven.
Zo flauw, hè?
Ja, dat vind ik ook
daar flauw. Ik las jouw frustratie in dat artikel.
Ja, dat ik vond het jammer.
Volgens mij heb jij redelijk vaak gevraagd, kom nou eens met wat data en kom nou eens met wat cijfers.
Hoe snel lees je, hoe snel schrijf je? En zijn met schrijven, we weten hoe we het concurrerend moeten maken. En dat moet vele megabytes per seconde zijn. Wat dat precies is. Geen idee.
Vijf zijn er vele.
Ja, wat het ding
500
is met die,
ook.
Precies. Ja, dus wat ze met die laser doen wel, het is een femtoseconde laser. Dat is een miljoen miljardste van een seconde. Dus die pulsjes gaan vrij snel.
Okay.
En er zijn schijnbaar ook methoden om die laserstralen op te delen. Want je hebt niet zo heel veel energie nodig. Dan kun je er meerdere tegelijk schrijven, meerdere voxels. Dus zeggen we, er zijn manieren om het nog verder te versnellen. Maar dat doe je in productie. Dat doen wij op dit moment in het research.
Voor research is niet zo belangrijk. Nee, en dit is dan competitief met vergelijkbare dingen, zeggen ze? Of
ja, het is, zeker met lezen zeggen ze. Ja, tape, dat is inderdaad alsof je met een Formule 1 auto de Amsterdam reizen, die geloof ik. Je moet het eerst spoelen, stukje lezen, heel snel. Terugspoelen. Weet je, dat duurt heel lang. En hij zegt hier met, ja, je gebruikt dus een cameraatje om een afbeelding te schieten met die microscoop. Die hebben veel frame rates. Je leest meerdere voxels tegelijkertijd. Dat kan best snel. Maar ook hier zei hij niet, we doen zoveel megabyte per seconde. Dat zegt hij niet.
Dus lezen is hier het beste in. Dat durf ze al niet te zeggen. Maar dat doet mij dus denken dat schrijven.
Daarvoor zei hij vele megabytes per seconde.
Als dit sneller is dan huidige stoortechnieken, dan zou het waarschijnlijk al van de daken schreeuwen.
Ja.
Ongetwijfeld. Ja, ze zeggen ook niet wanneer ze het echt gaan gebruiken. Ze zeggen, ik heb dat ook gevraagd, wanneer komt dit in de praktijk? Zeggen ze, ja, nee, dit is een onderzoeksproject. En wat de productization plannen zijn van Microsoft, daar kan ik niks over zeggen.
Hoe zit het eigenlijk met overschrijven?
Kan niet. Het is volgens mij echt permanent. Je hebt een glasplaatje en dat is het. En als er een foutje in staat of zo.
Nieuw glasplaatje. En kijk, ik kan me voorstellen, als je dit echt op een termijn van, als dit 50 jaar mee moet gaan. Ja, hoe belangrijk is je schrijfsnelheid dan? Stelt dat je met tape in 3 uur klaar bent, dat dit een dag kost. Ja, op die 50 jaar is dat misschien minder.
Ja, absoluut. Ja. En het idee is dus echt, het zou duizenden jaren mee moeten kunnen. En dan moet ik wel zeggen, het gaat als in, dus in zo'n bibliotheek. Hoe lang gaat zo'n gebouw mee? Geen 10.000 jaar, denk ik.
Zijn dat de dingen waar je zorgen om moet maken?
Ja, precies. Ja.
Maar dat het dus niet overschrijdbaar is, dat geeft al aan dat het niet consumentenmarkt gaat zijn. Want voor
dat zou ik niet.
Hoe groot het is, totaal oninteressant als je het niet kan leeggooien en opnieuw kan gebruiken.
Nee, precies. Ik zat te denken, weet je wel, Blu-ray'tjes, als je die gebruikt, die zijn ook in principe niet herschrijfbaar. Maar waarom dat streamen?
Die gebruiken we dus
gewoon
ook niet meer.
Nee, precies. Die
misschien koop jij jouw PlayStation 28 games al op een glazen plaatje. En die gewoon dan real-time uitgelezen worden.
Dat zou inderdaad kunnen, maar zoiets. Maar inderdaad niet voor dataopslag.
Nee, ik vraag me dan ook af, hoe praktisch het om een microscoop in een apparaat te stoppen, weet je wel, die kan lezen en een machine learning algoritme. Misschien dat het over 100 jaar kan, maar dan zou ik zeggen, dan doen we toch alles via de cloud.
Maar eindelijk, als Microsoft dit uitbrengt, eindelijk is de naam Windows dan logisch. Eindelijk.
Ze blijven maar komen.
Dat is altijd al logisch. Het zijn ventures die hier rondsleept.
Ja, ik weet het.
En nog, wat ik ook nog wilde weten. Ze zeggen nu, ja, het is een research project. Prima. Wat willen ze dan nu nog research? Want ze zeggen, wij kunnen al lezen. Wij kunnen al schrijven. We hebben al een systeem met robots bedacht om de bibliotheek te stoppen. Waar zijn ze zich nu op aan het richten? Gewoon het nog sneller, beter maken van wat dit is?
Dat denk ik. Ik weet dat ze de dichtheid, dus ze hebben nu 7 terabyte op een klein stukje. Dat zeggen, dat is voor nu even genoeg. Als we in de toekomst meer nodig hebben, doen we dat wel. Ik heb het idee, als ze spreken over lasers opdelen en zo, dat ze bezig zijn met het sneller schrijven, sneller lezen. Maar daar heb ik niet echt over gehad. Een half uur was precies voorbij.
Een volledig half uur voor zo'n interview. Dat is inderdaad
dat ging vrij efficiënt. Hij kon goed praten, maar dat kwam niet te sprake inderdaad. Wat ze nu nog echt moeten doen.
Ja, wel echt heel tof. Oké, dus het is vooral gewoon toffe tech. Ja,
hele toffe tech.
Voor overheden op lange termijn misschien om dingen.
Nationale bibliotheken, archieven, dat soort dingen.
Ja, wij worden wel eens gevraagd, krijgen mailtjes van het Instituut Beeld en Geluid en zo. Van, mogen wij de YouTube-video in ons archief opnemen?
Echt?
Dat doen ze.
Oh, dat grappig. Ja.
De podcast staat er ook, hebben we laatst ook een verzoek voor gekregen. Ja. Of zij dat mogen indexeren voor het nageslacht.
Oeh, daar staat deze ook op glas.
Dus misschien staat deze over 50 jaar op een glasplaat.
Dus deze podcast is letterlijk sneller op glas dan jij.
Nee, want ik heb het volgend jaar al pas...
Ik wou dat zeggen, de vorige keer dat ik hier zat, dan had je het over dat er gemonteur zou komen.
Ja, Wout.
Wond, zout, strooi.
Nee, sorry, ik heb dat niet meegekregen. Ik was oprecht benieuwd.
Ja, Daan, misschien moet je gewoon een podcast luisteren.
Hoef je niet vaak wel, maar niet
altijd. Hoef je niet elke keer die wond open te trekken om het aan mensen uit te leggen. Nou, nu ga ik er ook gewoon een eind aan breien. Dat gaan we doen, maar we gaan eerst nog kijken wat de site verschijnt. Zoals mensen weten die ook de YouTube-video's kijken en ook wel dit. Collega Erik loopt altijd met twee horloges.
Ja.
Niet omdat hij anders uit balans raakt, maar omdat hij altijd...
misschien.
Omdat hij altijd eentje ter referentie heeft en eentje aan testen. En hij heeft nu een Redmi Watch 4 van maar liefst €100 om zijn pols. Dat ding ziet er best mooi uit van de buitenkant. Doet me een beetje denken aan Apple Watch Ultra qua formaat. Zit best wel een goede interface op. Accuduur is goed. Dus ja, wat krijg je voor €100? Dat is hij nu aan het...
Het had nu te veel pluspunten.
Ja. Nou ja, ik zie alleen maar van de buitenkant. Hij moet er daadwerkelijk ook mee leven en mee sporten. Dus daar is hij mee bezig. Ik kijk even naar jullie of jullie mij meer kunnen vertellen over de andere twee dingen die op het lijstje hebben staan. Die komen niet van jullie hand, denk ik.
Nee.
Nee.
Maar ik weet wel dat Jannik is bezig met het verhaal over kernel level anti-cheat. Ik weet ook dat hij daar best wel moeite mee had, omdat, dit zal je niet geloven, maar studio's zijn helemaal niet zo happig om te praten over wat ze allemaal doen op anti-cheat gebied.
Nou ja.
Nee, dus daar liep hij tegenaan. Dus hij staat hier nu in de sneak peek lijst, dat verbaast mij een klein beetje, want volgens mij wist hij nog niet helemaal zeker of hij wel zo snel iets kon gaan publiceren.
Het komt er in elk geval aan.
Het komt er het staat in ieder geval op de kalender.
Ja. Dus daar is Jannik een beetje de focus mee bezig. Hoe het werkt, kunnen we anti-cheat.
Ja, en we hadden het al over, er zitten nog wel een aantal andere lagen aan die je wellicht ooit in de toekomst een keer een soort van vervolg kunnen.
Ook wel bekend, dit soort dingen als rootkit, backdoor, dingen die je eigenlijk niet op je PC wil hebben, want ik wil gewoon een spelletje spelen, waar moeten dingen in mijn kernel helemaal geïnjecteerd worden.
Ja.
En collega Thijs werkt nog aan een stukje over de toekomst van ransomware.
Ja.
Ja.
En ik heb trouwens nog een stuk in de planning staan dat gaat over waar we het vorige week over hadden, namelijk wat nou als er inderdaad Google AI op je iPhone komt. Hoe kan dat eruit zien? Wat zou er online en offline werken? Dat soort dingen. En dat komt na de Pasen.
Na de Pasen.
Nou, ik ben bezig met Dragon's Dogma 2, maar die review gaat niet eerder komen dan de volgende podcast. Okay. En ik ben ook trouwens samen met Reiner nog even aan het kijken naar de PC-versie van Horizon Forbidden West. Daar is Reiner, ik zie hem zitten. Daar is as we speak benchmarks aan het draaien en grafische testjes aan het doen. Er zitten volgens mij drie verschillende soorten upscaling in. Dus we gaan daar een beetje mee spelen. Ik weet niet, dit staat nog niet ingepland volgens mij. Dus dat zal ook pas na de volgende podcast worden. Maar
PC-gamers,
daar
rejoice.
Zijn we mee bezig.
Er is weer een exclusive te spelen. Dus,
maar je had ook gewoon een PlayStation 5 kunnen huren.
Kan makkelijk.
Ik heb gewoon 1,5 jaar gewacht op de PC-versie.
Je kan ook gewoon alle consoles tegelijk huren. Dan heb je ze gewoon...
Hele lange gamevakantie moet ik inplannen. Precies. Alright, dan ronden we mee af. Dank jullie wel. Dank je wel voor het kijken en voor het luisteren. Heb je feedback, dan kan je even mailen op podcast@tweakers.net of een reactie achterlaten onder de video of de .geek op de site. En je hoort ons weer volgende week.
Doei!